Ja. Juist, dan gaat degene die praat, ja, die gaat hierachter zitten.
Dat wordt trouwens niet wel opgenomen dan,
hoor. Oh, oké, dan gaan we maar.
Goedenavond, het is 7:30. Donderdag 3 december. Vanavond hebben we de commissie samenleving met een gecombineerd agendapunt. Ik heet welkom aanwezig op de publieke tribune. Zij die thuis deze uitzending op internet volgen. Rechts van me de griffier. De heer Hus, bestuursmanager van Spoor. De heer De Graaf, algemeen directeur van OPSO. Anders vermeld als op uw agenda, daar staat OBSO. Het moet een P zijn. Dat is openbaar, primair, speciaal onderwijs. De heer Klaver, mevrouw Kroeze, portefeuillehouder mevrouw Ruijs, met ondersteuning van mevrouw Van het Kaar. Uiteraard de commissieleden, gecombineerd commissie grondgebied en samenleving voor agenda punt 4. Dat brengt ons bij agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. Ik kijk naar de commissie of zij zich kunnen vinden in de agenda zoals voor ligt. Ik zie een hand van de heer Heikens. U heeft het woord.
Ja, dat klopt, voorzitter. Mijn voorstel is om agenda punt 10 te schrappen. Want ik heb in de krant gelezen dat de BIEB uit de financiële zorg is. Dus dat onderwerp kunnen we kortheidshalve schrappen.
Nou, die conclusie die hadden meerdere getrokken. Ik heb verzocht of daar nog draagvlak voor was. Ik kijk naar de andere commissieleden. Ik zou dringend willen adviseren om dit niet te steunen. Maar als u meent dat het werkelijk zo is, dan krijgt u nu de gelegenheid om te zeggen of agenda punt 10 echt van de agenda kan. De commissie.
Er zat enige ironie in mijn stem ook, voorzitter.
U weet, ik neem altijd iedereen serieus, dus zelfs u vanavond. Kan iedereen zich vinden in de agenda zoals het voor ligt? Ja, oké, dank u wel. Dan gaan wij over tot de presentatie van de fusie Spoor en OPSO. De heer Klaver die zal een korte toelichting geven. Waarna we dus de presentatie krijgen verzorgd door de heer Hus. Met tekst van de heer De Graaf, zeg ik dat in de goede volgorde? Ja. Voor de kijkers thuis, u zult geen beelden zien. U kunt wel de spreker kunt u horen. Dus als dat zover is, dan weet u in ieder geval waar het ook over gaat. Het woord is aan de heer Klaver.
Het is alweer zeker 6 jaar, wellicht 7 jaar geleden, dat de ISW-gemeente en de gemeente Oostzaan met elkaar in gesprek gingen om te komen tot een samengaan van het openbaar onderwijs. Wat uiteindelijk zou gaan uitmonden in de stichting Spoor. Op de valreep deed de gemeente Purmerend daaraan niet mee en die bleef zijn onderwijsvorm geven onder het bestuur van OPSO. Tussen die twee organisaties is een samenwerking altijd al geweest, een goede samenwerking. En in de loop van de tijd beginnen ideeën en gedachten te veranderen. Zeker ook in Purmerend, maar ook in de spoorgemeenten, dus de 7 spoorgemeenten. En ik heb u daar eerder al over bericht dat daar gesprekken zijn en dat er onderzoeken zijn gedaan. En nog meerdere onderzoeken en dat zou gaan of zou kunnen gaan in de richting van een besluitvorming tot het fuseren van onze spoor, zo zeg ik maar even, en OPSO uit Purmerend. En het is een nadrukkelijke wens ook van de portefeuillehouders uit het spoorgebied om u als raad daarin mee te nemen. Dus vandaar dat er op dit moment de presentatie zal volgen van de heren Jan Hus en Jelte de Graaf. Heren, ook namens mij hartelijk welkom en graag het woord aan u.
Dank u wel, voorzitter Jan Klaver. Dames en heren, zoals gezegd, mijn naam is Jan Hus, ik ben bestuursmanager van Spoor. En we proberen u binnen een half uur, of ruim een half uur, dat ligt ook een beetje aan u en uw vragen, middels een korte presentatie mee te nemen in de richting van wat misschien in een volgende bijeenkomst tot een intentie zou kunnen leiden. Want dat is de fase waarin wij verkeren. De presentatie hebben wij genoemd kleinscholigheid binnen een grootschalige basis. Het gaat naar een grotere organisatie met nadrukkelijke aandacht voor de menselijke maat en ja, de kleine scholen ook in deze regio, waarvan er ook een enkele in deze gemeente zich bevindt. Ik kom daar later nog op terug. Wat aan de orde komt, is even een stukje voorgeschiedenis waarvan Jan Klaver al een paar zinsneden voor zijn rekening genomen heeft. Dan kijken we naar de bestuursvorm, good governance, goed Nederlands goed bestuur. Dat is een wet geworden, daar moeten alle onderwijsinstellingen zich ook naar richten. De inrichting en besturing en de invoeringsstrategie en kenmerken van het veranderproces. Allemaal vanuit de gedachte dat er mogelijk een fusie plaatsvindt. Als we kijken naar de context en de voorgeschiedenis, dan kijken we ook even naar over wie en wat hebben we het. In Purmerend, bestuurscommissie, ex artikel 83, voor het openbaar, primair en speciaal onderwijs, met 13 basisscholen, 1 speciale basisschool en 1 SO-school, een REC-school. Dat is voor kinderen die nog meer aandacht nodig hebben dan de leerlingen op een SBO-school. 4400 leerlingen, ruim 450 medewerkers. En zoals gezegd, de bestuursvorm is de bestuurscommissie tot op dit moment. Spoor, een zelfstandige stichting, sinds 1 januari 2004, met scholen in de gemeente Beemster, Edam, Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormeland en Zeevang. U begrijpt, elke keer als we bij een gemeente te gast zijn, noemen we die het eerste. 24 basisscholen, 1 SBO-school, 5100 leerlingen met 480 medewerkers. De bestuursvorm, een stichting, en ik mag zelf bestuursmanager zijn. En beide organisaties beschikken over een stafbureau om de scholen en alle medewerkers te ondersteunen, daar waar het de werkgeverstaak betreft. Wij zijn grote werkgevers, misschien wel de grootste in de regio, als je kijkt naar het aantal medewerkers. En als we dat samen zouden voegen ooit, als dat zou gebeuren, dan ben je op werkgeversterrein wellicht een van de grootste in dit gebied. De aanloop begon al heel vroeg. In 2001 hebben de 8 ISW-gemeentes een onderzoek laten doen door Capgemini om te kijken of ze de ambtelijke expertise zouden kunnen bundelen om het openbaar onderwijs in die 8 gemeenten beter te kunnen ondersteunen. Dat heeft zijn proces, zijn gang gehad en dat is, zal maar zeggen, zo goed bevallen dat er ook vanwege landelijke ontwikkelingen gedacht is, moeten wij het openbaar onderwijs niet verzelfstandigen. Die 8 gemeenten zijn daar in 2003 naar op weg gegaan en op het moment suprem trok Purmerend zich terug en zei nee, wij willen het openbaar onderwijs nog onder het integrale bestuur houden. En zodoende ontstond de stichtingspoor over de 7 ISW-gemeenten, zoals eerder genoemd. Dus eigenlijk zijn we bezig nu iets te doen wat eertijds in de geschiedenis net niet gebeurde en nu eigenlijk ook onder aanvoering van Purmerend weer aan de orde is. De bestuurscommissie OPSO is in 2005 ontstaan en in 2008 conform afspraken met een positief resultaat geëvalueerd. Toen heeft wethouder Daan van Purmerend het initiatief genomen om te zeggen, A, wij gaan verzelfstandigen OPSO naar een stichting en het is wellicht verstandig, en dat zijn we nu met elkaar aan het onderzoeken, hoe verstandig dat is, om dat onder gelijktijdige fusie met spoor te laten gebeuren. Wel in die volgorde, eerst OPSO verzelfstandigen naar een stichting en dan naar een fusie. Voorgenomen besluiten, intentiebesluiten. Ik probeer zo zorgvuldig mogelijk te zijn. Als ik verwarring sticht in het politieke klimaat, moet u mij meteen interpelleren, want dat is niet de bedoeling. De gemeenteraad Purmerend heeft gekozen intentiebesluit voor de verzelfstandiging naar een stichting, voor OPSO, en daarna de fusie. Besluit, uiteindelijke implementatie, verzelfstandiging en fusie in een soort parallel proces. En dat zou mogelijk per 1 augustus 2010 kunnen gebeuren. Het stichtingsbestuur Spoor en de Spoorraad, dat is een raad van toezicht op spoor gevormd door de 7 portefeuillehouders van de 7 spoorgemeenten, die hebben beide een intentie uitgesproken. Die hadden wij nodig om een aantal vooronderzoeken te laten doen. Die noem ik u later. In voorwaarden die geformuleerd zijn bij die intentiebesluiten zijn. Er moet een passende bruidschat meegegeven worden door de gemeente Purmerend aan de nieuwe stichting OPSO. Dat is in termen van het moet gelijkwaardig zijn aan de wijze waarop Spoor in de tijd verzelfstandigd is en een bruidschat meegekregen heeft. En onderzoek vooral de organisatorische en financiële randvoorwaarden. En dat is ook door onafhankelijke organisaties gedaan. Interstudie NDO heeft nu twee rapporten af. Het ene rapport is de houtkoolschets, was het eerste rapport. En het tweede rapport heet kleinscholigheid in een grootschalige organisatie. En dat is heden ten dagen, vandaag exact, afgekomen. Al die stukken komen ook in uw bezit. In enigerlei vorm zeg ik, want soms kun je maar beter goede samenvattingen hebben dan hele dikke pakken papier. Een due diligence onderzoek door PricewaterhouseCoopers om dieper kijkend in de organisatie, met name de financiële aspecten, helemaal door te lichten. En ook te kijken of er nog andere zaken zijn die van belang zijn om te weten in het kader van een risicoanalyse of een kansen- en bedreigingenanalyse, zo u wilt. Om die goed in beeld te hebben voordat je tot een besluit zou komen. Natuurlijk worden er voordelen genoemd, anders begin je niet aan zo'n traject van onderzoek. Wij denken met elkaar dat de kwaliteit van het onderwijs en de scholen er positief door beïnvloed worden. Er kan veel van elkaar geleerd worden, er kan veel uitwisseling plaatsvinden. Er kunnen een aantal dingen meer dan nu in de gescheiden organisaties, in de gescheiden situatie. Wij komen dat, verder kleuren we dat in. We kunnen bijvoorbeeld een volwaardige HRM, Human Resource beleid voeren. Personeelsbeleid waarbij je alle taken die je werkgever tegenwoordig in dit kader heeft beter kunt organiseren doordat je meer of betere kwaliteit van ondersteuning kunt bieden. De mobiliteitsmogelijkheden voor het personeel worden groter. Twee keer zo groot eigenlijk als je de beide organisaties samenvoegt. En mobiliteit in het onderwijs is een belangrijk iets. Mensen roepen wel eens, er is te weinig mobiliteit. Daardoor dreigen mensen soms wat te verzuren in hun vak, om er een voorbeeld te noemen. En er kan een sterkere bedrijfseconomische positie ontstaan. Je voegt twee gedegen organisaties samen. De inkomsten komen bij elkaar. De mogelijkheden om zaken te beheersen en ook goed in te richten nemen toe. Dat is de professionalisering van de bedrijfsvoering en de organisatie. Allemaal gericht op ondersteuning van de scholen. Niet om nog groter of nog meer mensen daarin te zetten, maar wel om kwalitatief goede slagen te maken en het werk beter te organiseren. De fusie is mede een garantie voor de instandhouding van de kleine scholen en daarmee van belang voor de vitaliteit van de kleine kernen. Het is zo dat een aantal kleine scholen, niet per definitie allemaal, altijd in zekere zin niet uit kunnen komen met hun middelen. Daar moet soms op personeelterrein geld bij, of je zit voor verbouwingen of aanpassingen van het gebouw. Soms moet je extra investeren in de opvang die je in de school mee wil laten draaien. Dat is ook een plicht die de schoolbesturen hebben, waardoor er ruimtes gecreëerd moeten worden. Het is domweg zo dat met een groter volume, een steviger financiële basis, dat beter mogelijk is. Er komt nog bij dat van Rijkswegen er een rekenregel is, de gemiddelde schoolgrootte variant heet dat. Ik ga dat niet voorrekenen, maar door die rekensom, het is een regeling die je toe mag passen, kun je meer scholen in stand houden, desnoods zelfs scholen stichten in bepaalde gemeenschappen. Dus de garantie om dat te kunnen blijven doen tot die lengte van jaren in het kader van een sterk openbaar onderwijs in de regio Waterland, die nemen daardoor toe. Natuurlijk zijn er ook zaken waar we op moeten letten. Die je ook kunt benoemen als nadelen, als je dat zo wil noemen. De verwachting, ook hier praten we over verwachtingen, is dat de bureaucratisering zal toenemen. Heel veel mensen zijn bevreesd dat er een organisatorisch moloch ontstaat met een veel te zware overheid, een te grote afstand tussen bestuur en de werkvloeren, etc. Ik kan u verzekeren dat de nieuwe bestuurders ideeën over een mogelijk gefuseerde organisatie daar zo niet op die manier ingericht zal worden. Wij zullen in een bestuursmodel willen gaan werken waarbij de lijn tussen het bestuur en de school even kort blijft zoals die nu is. Geen extra lagen ertussen, geen overspannen bureau-eenheden die scholen bij wijze van spreken tot in de hoogste bomen jagen omdat ze maar blijven vragen. Nee, het is een faciliterende instelling die het onderwijsleerproces eigenlijk moet ondersteunen, de scholen, de directies moeten ondersteunen hun werk optimaal uit te voeren in het belang van de leerlingen die ons toevertrouwd worden. Geen extra lagen. De span of control zal te hoog worden. Kunnen de mensen het allemaal wel aan, zoveel scholen? Ja, we hebben daar meerdere malen en op verschillende manieren naar gekeken. Als je het heel eenvoudig zegt, dan zeg je, OPSO heeft nu 15 scholen met één algemeen directeur en zijn staf. Spoor heeft 25 scholen met een bestuursmanager en zijn staf. En wij kunnen in de gescheiden situatie prima onze scholen bedienen. Wijzen ook tevredenheidsonderzoeken uit die we regelmatig houden. Natuurlijk kunnen er heel veel dingen ook altijd beter. Daar moet je altijd mee bezig blijven. Maar op zich gaat het goed. En als we dat bij elkaar voegen, ja, dan verandert aan die span of control zoals die nu is eigenlijk niets. Of zelfs wordt die iets gunstiger. Ik moet nu in mijn eentje 25 scholen bedienen en Jelte 15 scholen in zijn eentje. Dus als je dat bij elkaar doet, zou je de verdeling ook anders kunnen maken. Met andere woorden, wij denken niet dat de span of control te hoog zal worden. De extra lagen heb ik het al over gehad. Ze zullen er niet komen. Wordt ook statutair gewoon vastgelegd. Is de financiële positie van de organisatie wel gelijkwaardig? Of stroomt straks het geld van A naar B of van B naar A? En verdwijnt het ergens in een bodemloze put? Nou, het due diligence onderzoek wijst uit, u krijgt het ook, dat de positie gelijkwaardig te noemen is. Zo staat het ook in de teksten die we vanavond uitgedeeld hebben, die u op uw gemak nog na kunt lezen. Wat zou Opspoor, ziet u dat voor alles een werknaam? We hebben op een gegeven moment gedacht, geef het een titeltje mee. Nou, dit is het. Als het ooit zover komt dat we gefuseerd zijn, gaan we onmiddellijk een echte nieuwe naam bedenken. Ja, sommigen dachten dat dat de DAMO was. Dat we ook in een onomkeerbaar proces dan zitten. Opspoor als partner. Krachtig openbaar onderwijs in de regio is ook belangrijk in een politiek-maatschappelijke context. We hebben vele gemeenten horen zeggen dat zij belang aan hechten een sterke partner openbaar onderwijs te willen hebben in de regio. Die een goede gesprekspartner is, die betrouwbaar kan zijn, die mee kan denken in maatschappelijke ontwikkelingen. Denkt u aan de invoering van de wet op de maatschappelijke ondersteuning, denkt u aan de komst van het Centrum Jeugd en Gezin, denkt u aan passend onderwijs, waarin niet alleen onderwijs, maar ook bureau jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg en allemaal een rol spelen, dan moet je wel betrouwbare partners hebben die ook zelf expertise kunnen inbrengen. Een krachtige partner ook voor de taken die we hebben wettelijk toebedeeld. We moeten tussen de middagopvang organiseren. We moeten buitenschoolse opvang organiseren. Heel veel organisaties die dat bieden, bieden ook kinderopvang, peuterspeelzaalwerk. Nou, die organisaties waar wij op dit moment mee samenwerken, die hebben ook behoefte aan een partner waar ze goed zaken mee kunnen doen. In de brede school komen die dingen min of meer samen. In de varianten van de brede school, want de brede school bestaat niet. Als u in het prachtige gebouw de boom gaat kijken, ziet u een andere brede school dan in de kraal in de wijde venne in Purmerend. Het heet allemaal brede school. Een krachtige partner ook voor woningbouwcorporaties en investeerders. We zijn tegenwoordig bij het nieuwbouw van scholen vaak, bij Spoor is dat in 3 situaties al zo, in onderhandeling met woningbouwcorporaties en de gemeente uiteraard, om te kijken of die willen investeren in nieuwbouw van scholen op enigerlei wijze. Nou, ook die maatschappelijke partners als woningbouwcorporaties, maar ook met een zakelijk belang, werken graag met een gedegen partner. Wij zien daar mogelijkheden voor om dat wat we al hebben alleen maar te verbeteren daarin. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, ja, wat verandert er nou voor de scholen? Ze worden beter bediend, maar de school aan zich, en dat komt verderop in ons verhaal aan de orde, zal daardoor niet veranderen. Collega Jelte gaat volgens mij nu verder met bestuur en organisatie.
Klopt.
Ga ik dan daar zitten?
Of ja, doe dat maar.
Ja?
Stoelendansie.
Oké. Ook namens mij van harte welkom. Ik ben Jelte de Graaf, algemeen directeur van OPSO. Ik ga proberen in het hele vooronderzoek naar verzelfstandiging en een eventuele fusie, is natuurlijk ook gekeken naar de visie op besturing. Hoe zouden wij, als we een nieuwe organisatie hebben, die willen laten besturen? En daar is bij getracht om, daar hebben we eigenlijk gedacht van het is goed om aan te sluiten bij datgene wat ook vanuit Den Haag komt en dat is de code op goed onderwijsbestuur. Die gaat uit van een opvatting zoals we dat noemen vanuit Carver. En de belangrijkste punten daarin zijn dat er bestuurd wordt op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid die ziet u hier in het roze vlak waarin de stakeholders als het ware de schakel zijn tussen aan de ene kant de organisatie en aan de andere kant de omgeving en ja, signalen vertaald kunnen worden vanuit de omgeving naar de organisatie en omgekeerd. Definiëren van resultaten is een tweede belangrijker punt. En ook definiëren van kaders waarbinnen scholen zelf hun eigen organisatie kunnen inrichten en vormgeven. Daarin zit ook het element leren verbeteren. En het laatste en belangrijke punt is dat in Carver vooral de verantwoordingsplicht een hele grote, heel groot goed is. En dat zit dan in het onderdeel rekenschap afleggen. Dat betekent dat we in de organisatie deze drie principes zo hoog mogelijk en zo goed mogelijk willen uitvoeren. Dus transparant zijn in alles wat je doet, in alles wat je formuleert en overal daar geen laag vergeten, overal in de hele organisatie goed weten waar je mee bezig bent. Belangrijk onderdeel daarvan is dat we onderscheid maken tussen aan de ene kant toezicht, hoe wordt dat vormgegeven, en aan de andere kant het bestuur en management. Hoe ga je dat precies inrichten? Om die hele boel nou goed vorm te geven en te vertalen, zal er zeker moeten gebeuren dat de statuten van de organisaties herzien zullen worden. Daar zijn we ook mee bezig geweest. We hebben voorbeeldstatuten gemaakt, aan de ene kant voor als OPSO alleen verzelfstandigd, maar nog veel belangrijker voor als OPSO en Spoor samen gaan fuseren van hoe zien die statuten er dan uit. En dat zijn hele andere statuten geworden dan wij op dit moment hanteren. Ook daar zal u in de toekomst voorbeelden van zien. Dat geheel wordt dan vertaald in een herzien bestuursreglement waarin we goed aangeven wat nou de code van goed onderwijsbestuur is, welk managementstatuut we hanteren, hoe de handelingsruimte er van iedere verantwoordelijk in die hele organisatie eruit ziet. Dus zowel voor schooldirecteuren als voor de mensen van het CVB, et cetera. Belangrijk onderdeel weer is weer het aparte en losgekoppelde toezichtskader. En dat is nog een van de meest moeilijke elementen. Want hoe ga je nou uit van je maatschappelijke verantwoordelijkheid goed vormgeven aan het toezicht op die organisatie? Het zal nog heel moeilijk worden om heel goed vast te stellen van wat zijn nou de criteria die je daarvoor hanteert. Landelijk zie je daar dat er heel veel geworsteld wordt. En vooral de vereniging van toezichthouders, die zijn er sterk mee bezig. En daar willen we ook heel veel voorbeelden vandaan halen om dat goed vorm te geven. Jan heeft al gezegd van dat we het belangrijk vinden dat we zo weinig mogelijk lagen in die hele organisatie krijgen. Dus dat er eigenlijk de lijn tussen het CVB aan de ene kant en de scholen zo kort mogelijk is. Het invoeren van clusterdirecteuren of andere vormen willen we eigenlijk niet hebben. Dus als je hier kijkt naar het hele organogram, dan zie je eigenlijk een hele platte organisatie. Aan de ene kant de Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het CVB. Het CVB dat sturing geeft aan het bovenschootse van de 40 deelnemende scholen die daaronder staan. Het CVB wat bijgestaan wordt door een ambtelijk secretaris. En dat is vooral voor de eerste jaren bedoeld waarin we verwachten dat we heel veel werk krijgen. En aan de andere kant waar een samenwerking zou moeten zijn met de gezamenlijke medezeggenschapsraad. En natuurlijk ondersteund door het stafbureau. Het stafbureau is er ook tussen getekend, omdat we daar een functie vinden naar de ene kant naar het CVB en aan de andere kant een ondersteunende functie naar de scholen toe. Een heel belangrijk onderdeel is eigenlijk wat daar nog weer boven getekend staat. En dat is de uitoefening functie lokale overheid. Iedere raad van de deelnemende gemeenten heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in het geheel als het betreft openbaar onderwijs. Die is wettelijk vastgelegd, die kunnen we ook niet loslaten. En die willen we ook niet loslaten. Het is een hele belangrijke bevoegdheid van de raden die ze daar hebben. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Betekent wel dat we eigenlijk een hele aparte constructie krijgen waarin we twee vormen van toezicht hebben op het geheel. Goed, als we kijken naar die functie van de lokale overheid, dan is die vooral gericht op een verantwoordelijkheid voor voldoende krachtig openbaar onderwijs in die 8 gemeentes. Die wettelijke plicht aan de raden kan nooit ontzegd worden. En dat betekent dat er een taakstelling is voor de raden, voor de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, iedere keer weer, en de besluiten rondom de instandhouding, fusie en oprichting. Officieel zou het dan zo moeten zijn dat de organisatie, de gefuseerde organisatie op spoor, bij alle 8 gemeentes ieder jaar langs moet om te zorgen dat de begroting et cetera goedgekeurd wordt. Binnen spoor is daar een oplossing voor gezocht, want daar lag eigenlijk dezelfde plicht. En daar heeft men onder de gemeenschappelijke regeling de spoorraad in het leven geroepen. De spoorraad oefent dus eigenlijk de taken van de raden uit en koppelt dat ook, iedere wethouder die daarin zit, koppelt dat weer terug naar de raden zelf. In wezen zeggen we van, dat is een goede vorm om ook straks in de gefuseerde organisatie toe te passen. De functie van de Raad van Toezicht is eigenlijk heel beperkt, want dan gaat het om het benoemen van de leden van het CVB en ook het ontslaan van de leden van het CVB. Een klankbord en adviesgroep zijn voor het CVB, maar vooral het toezicht houden vanuit een zelf op te stellen toezichtskader. En een externe vertegenwoordiging van organisaties naar bijvoorbeeld de VTOI of andere organisaties. Wij zelf denken dat die raad van toezicht op grond van profielen gekozen moet worden. Gekozen door een vertegenwoordiging van de verschillende gemeentes en van de twee besturen, waardoor dan de gemeentes weer vertegenwoordigd zijn. Die profielen die moeten per lid opgesteld worden en op grond dan van een gewone normale werving en selectieprocedure kunnen die mensen daarin benoemd worden. Het bestuur van de organisatie zal bestaan uit een tweehoofdig college van bestuur, waarin wij zeker denken dat er sprake moet zijn van een grote vorm van collegiaal bestuur. Ondanks dat vinden we ook dat er een bepaalde hiërarchie in moet zitten, omdat er altijd één persoon aanspreekbaar zou moeten zijn in het geval van grote druk of verantwoordelijkheid. Dus we zeggen van, er moet zeker sprake zijn van een voorzitter, een lid en of plaatsvervanger. Er moet een benoeming zijn voor 4 jaar, met maximaal 1 termijn verlenging, specifieke opdracht opgesteld vanuit de Raad van Toezicht en gekoppeld aan deze termijn. Zo net ook al gezegd, we denken dat het belangrijk is dat het CVB in tenminste een eerste vorm ondersteund wordt door een ambtelijk secretaris, waarin vooral de juridische expertise zit, die we op dit moment in beide organisaties minder expliciet aanwezig is. Belangrijkste taak van het CVB is de uitoefening van het bevoegd gezag. Goed, wat willen we? We willen eigenlijk gewoon sterke scholen hebben, die elk werkend vanuit hun wijk, buurt, dorp of stad bezig zijn om het onderwijs kwalitatief zo goed mogelijk vorm te geven. Zo'n school aangestuurd door een integraal verantwoordelijke directeur, die werkt binnen de kaders zoals opgesteld
samen met het CVB van hoe dat onderwijs eruit zou moeten zien. Voor het CVB belangrijk om dat te sturen op onderwijskwaliteit, hoe dat eruit ziet en daar ook de kaders voor vast te stellen. Leerlingvolume en financiële continuïteit, imago en als het kan de inhoudelijke briljante van een school goed weer te geven. Met andere woorden, profileer je in je wijk, sluit je aan bij in je wijk en laat zien dat je een goede school bent. En last but not least willen we proberen om zo goed mogelijk werkgeverschap, net zoals we dat nu doen, om dat te prolongeren en verder uit te bouwen. Het directeurenberaad is een van de belangrijkste organen naast het CVB. Het is het adviesorgaan voor het CVB en moet als het ware gevraagd en ongevraagd daarin ondersteuning geven. Belangrijk onderdeel is daar ook van dat we ontwikkeling willen aan lerende netwerken. En dat is dat leren verbeteren wat ik in de bestuursvisie al genoemd heb. Dat betekent dat we netwerken willen vormen van directies. Daar hebben we nu eigenlijk ook al binnen onze organisaties alleen dan gescheiden en gaan we dan samenvoegen. Maar ook specialisten als IB'ers of ICT'ers. Leerkrachten die op bepaalde onderdelen excelleren om daar lerende netwerken van te maken, et cetera. Uitgangspunt voor alles is de huidige 40 scholen en al hun medewerkers. Betekenend dat we ook een werkgelegenheidsgarantie in de verzelfstandiging en in de fusie zullen afgeven. Er zal dus niemand uit de boot vallen. Belangrijk punt. Vooral voor OPSO is dat een hele belangrijke, omdat wij ook nog mensen in dienst hebben die vanuit de gemeente zijn aangesteld en meegenomen worden dus onder een andere CAO. Als we kijken naar het BMO-bureau, waarin we nu op dit moment twee BMO's hebben. Die BMO's die zijn natuurlijk zo ingericht dat dezelfde functionaliteiten daarin zitten. Door samen te voegen denken we dat we een behoorlijke efficiëntieslag kunnen maken. Als we nu kijken is de huidige omvang ongeveer 26 FTE. Als we straks in een gefuseerde start zitten, dan zal dat al in ietsje teruglopen door middel dat wij nu tijdelijke mensen zouden kunnen ontslaan. En dat betekent dat we ongeveer op 23 FTE gaan starten. Dat scheelt al 3 FTE. En we hebben uitgerekend dat we in de loop van de tijd van de eerstkomende 4 jaar terug zullen lopen naar ongeveer 19 FTE. Dat betekent een behoorlijke winst in aantal werkplaatsen en dus behoorlijke winst in geld als u rekent dat een arbeidsplaats zo rond de 60.000 euro kost. Goed. Als we kijken naar de indeling van het stadsbureau, dan is denk ik belangrijk om daar te vermelden dat wij vooral het onderdeel onderwijs en innovatie kenniscentrum een belangrijke plek willen geven. Dat betekent dat we vanuit die functionaliteit veel ondersteuning kunnen leveren aan scholen in het vormgeven van hun onderwijs, in het innoveren van hun onderwijs. Medezeggenschap. Ik zal het wat opschieten, denk ik. Medezeggenschap, GMR, op dit moment is het zo dat we twee verschillende GMR hebben. In OPSO is het zo dat we nog in een traditionele vorm werken. Dat betekent dat iedere school vertegenwoordigd is met een ouderlid en een personeelslid. Bij Spoor is dat al iets anders. Daar zijn de zaken al wat moderner en is het via een gemeentelijk gerichte vertegenwoordiging gedaan. Dat zullen we zeker overnemen, omdat we dan een hanteerbaarder GMR in die zin van efficiënter en professioneler ingericht. MR binnen de scholen spreekt vanzelf in zijn wettelijke regeling, daar zullen we ons zeker aan houden. En hij deed het niet meer. Kan de klok? Er is hier. Goed, invoering en kenmerken van het veranderingsproces. Op dit moment zijn wij, we zijn al een tijdje bezig. Dat betekent dat vooral mijn collega Jan en ik er heel intensief mee bezig zijn. Maar dat we ook naar het veld toe nu verschillende activiteiten hebben ondernomen om draagvlak te creëren. Zo zijn we met de directies, met alle directies van de scholen, van de 40 scholen, een tweetal keren bij elkaar geweest om te verkennen van hoe de situatie in elkaar zit. Dat doen we met de BMO's, dat doen we met de GMR. En alle groepen zijn nu zo langzamerhand in gesprek om het hele proces te volgen en daar hun zegje over te doen. We hebben dat ook gedaan met de besturen van de twee clubs. Dat betekent dat we met, de besturen, met het bestuur van Openzouw en Spoor samen met de mensen van de Spoorraad bij elkaar hebben gezeten. En de hele proces hebben verkend en gekeken naar voor- en nadelen ervan. Besluitvorming in de beide besturen en voorleggen aan de GMR, dat gaat op dit moment vooral met betrekking tot intentie. Is er voldoende draagvlak, is er voldoende voeding om dit hele proces te ondersteunen? Nou, tenslotte, ik denk dat dat misschien het meest belangrijke is. De gemeentelijke besluitvorming vindt pas in een later stadium plaats. Wij willen eerst alle raden goed geïnformeerd hebben voordat we zover zijn. En tenslotte, het communicatieplan en besluitvormings- en implementatieperiode, dat komt allemaal in de stukken vermeld. Dat is nog niet helemaal duidelijk hoe dat er allemaal uit gaat zien. Intussen gaan we gewoon door, binnen Spoor en binnen Openzouw. En dat betekent ook dat we al op heel veel terreinen gaan samenwerken. Daar zijn we al druk mee bezig. Dus zelfs als de fusie niet door zou gaan, zal er toch een aantal terreinen zijn waarop wij gaan proberen elkaar te versterken en samen te werken. Mocht de fusie in de besluitvorming positief uitvallen, dan is het de bedoeling om het fusieproces binnen een jaar af te ronden. Het belangrijkste daar in eerste instantie is de eerste procedure en werving en selectie van het CVB en het RVT. Daar wordt nu over nagedacht hoe dat precies vormgegeven kan worden. En in definitieve besluitvorming zal u daar zeker verder over horen. En punt 9, denk ik dat ik daar al een aantal dingen over gezegd heb. Dus lijkt me niet nodig om daar nog verder iets over te zeggen. Namens Jan en namens mijzelf bedankt voor uw aandacht. En hopen we dat er nog enige vragen zijn.
Deze is van mij, ja? Ja.
Dank u wel beide heren voor deze heldere uiteenzetting. U heeft mee kunnen lezen. Ik kijk naar de commissie. Ongetwijfeld zullen er vragen of opmerkingen zijn. Ik zeg in ieder geval de heer Buijs. Het woord is aan u. Misschien is het handig om de vragen één op één te stellen. Dan hoef ik niet iedere keer aan te kondigen dat u de vraag heeft gesteld en dat die beantwoord gaat worden.
Dat gaat helemaal goed komen. Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst bedankt voor deze presentatie. Ik denk dat het inderdaad een heel helder gebeuren is. Ik heb toch nog wel een paar kleine vragen, of tenminste dingen die ik in elk geval niet goed begrepen heb. We praten over de GMR op bestuursniveau. Betekent dat de GMR alleen maar door gemeentelijke medewerkers, zeg maar, wordt gedaan? De GMR op scholen of de MR op scholen, vervalt die? Dat is één van de vragen. En ik weet niet, gaat die direct beantwoord worden? Of,
want ik heb... okay, dat kan. Nee, we zijn misschien niet duidelijk geweest. De gemeenschappelijke medezeggersraad van Spoor is samengesteld door vertegenwoordigers van de scholen per gemeente. Dus de gemeente Beemster is vertegenwoordigd door één leerkracht en één ouder uit de drie scholen in de gemeente Beemster. En zo hebben we dat bij de zeven gemeentes gedaan. En die scholen, die MR'en van die scholen, die houden dus onderling verkiezingen wie de vertegenwoordiger in de GMR wordt. Dus daar heeft de gemeente aan zich als fenomeen niets mee van doen.
Misschien mag ik iets toevoegen nog, hè, want Jan heeft daar helemaal gelijk in. Bij OPSO is het zo dat wij alle scholen nog vertegenwoordigd hebben. Straks zal dat natuurlijk een moeilijk punt worden, want je kan niet met 80 mensen in een vergadering gaan zitten. Dus we zullen het model gaan volgen zoals dat bij Spoor is. Betekent wel dat Purmerend niet met één vertegenwoordiger kan zijn, want Purmerend is net zo groot als heel Spoor samen. Dus daar zullen we heel goed moeten kijken van hoe we dat nou doen. We dat per wijk of anders enzovoort. Maar er zal getracht worden een evenredige vertegenwoordiging te vinden. Ja?
Dan had ik nog een volgende vraag. De fusie is mede garantie voor instandhouding van de kleine scholen en daarmee van belang voor de vitaliteit van de kleine kernen. Nou, dat spreekt ons natuurlijk in Beemster bijzonder aan. Dat zult u wel begrijpen. Maar er staat ook bij positief effect kwaliteit, onderwijs en scholen. En ja, als het nu echt allemaal zo groot wordt, is dat is het dan echt zo dat die kwaliteit dan juist zo omhoog gaat? Misschien kunt u daar iets over vertellen. En ja, wat merken eventueel de leerlingen daarvan? Dat vroeg ik me af. Van, dit is allemaal bestuurlijk, maar als we een trapje lager gaan, dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar of u daar nog iets over kunt zeggen.
Belangrijk onderdeel in het geheel is natuurlijk de lerende netwerken met elkaar. OPSO heeft over het algemeen scholen van rond de 250 tot 500 leerlingen, middelgrote tot grote scholen. Spoor heeft ook kleine scholen. Nou, wij denken dat wanneer we het geld samenvoegen, dat we veel beter in staat zijn om mensen rond bepaalde thema's bij elkaar te zetten. Omdat we meer scholen hebben en met verschillende problematieken kun je beter die netwerken organiseren. Tweede punt is dat we de kwaliteitseisen zoals we die nu hebben ook samen met elkaar afspreken. En daardoor beter in staat zijn om voor de leerlingen daar we nodig aanpassingen te plegen. Derde punt is dat we beter in staat zijn om het onderwijs op een innovatieve wijze te verbeteren en bijvoorbeeld meer projecten aan te schaffen, meer ondersteuning te geven, et cetera.
Nog één slag concreter als het mag, voorzitter. Ja? Als u kijkt naar het leerlingniveau, geef ik de volgende voorbeelden. Doordat wij nu binnen een gefuseerde organisatie gewoon een basisschool hebben, 3 SBO-scholen, zeg ik dat goed, Jelte? Ja. En een SO-school, kunnen wij eigenlijk een heel breed pakket aan voorzieningen realiseren en in stand houden die voor leerlingen met meer onderwijshulp vragen dan de gewone leerlingen op de basisschool. Die kunnen dus binnen één bestuur eigenlijk een heel breed aanbod hebben. Je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld wat erg in is, zou je bijna zeggen tegenwoordig. Er zijn veel kinderen met dyslexie. Wij leiden nu eigen behandelaars op voor dyslexie. Dat kun je als groot bestuur makkelijk organiseren. Er is bij OPSO een klas, dat noemen we een schakelklas, voor leerlingen die de niet-Nederlandse taal nog niet machtig zijn, omdat ze uit een andere cultuur komen. Nou, dat soort voorzieningen in stand houden, desnoods uitbreiden, dat ligt meer voor de hand in een vergroting van de organisatie, dan dat je dat allemaal in je eentje in stand moet houden. En dat komt de leerlingen direct ten goede. Dus ook kan ik meer van dat type voorbeelden wel bedenken.
Mag ik over die schakelklas nog iets toevoegen? Die schakelklas die hebben we nog niet zo lang. En er is nog niet zo lang geleden, ik dacht een week of 4, 5 geleden, is er de vraag geweest van, kunnen wij kinderen die in Beemster voor de deur staan, Afghanen waren, kunnen wij die in de schakelklas opnemen? Er zit altijd de vraag van de vergoeding in. Want de schakelklas is een permanente voorziening. En dan zit je altijd met van, nou moet daar geld bij, dit of dat of zus of zo. Als we in één bestuur werken, is dat geen probleem meer. Kunnen we dat zo zeggen van, oké, ga daar naartoe. Doen we nu ook wel, maar het geeft dan achteraf heel veel gedoe. Nou, dat is een heel concreet voorbeeld.
Nou, dan doen wij het leerlingenvervoer en dan zorgt u dat u ze aanneemt. Dat lijkt me een goed plan. Dan heb ik nog één laatste vraag. U sprak over gemiddelde schoolgrootte variant. En dat zou wat voordelen bieden, maar dat ben ik even kwijt.
De gemiddelde schoolgrootte variant is een rekensom van het ministerie. Elke gemeente, dat wordt jaarlijks gepubliceerd in een boekwerkje, want er zijn nogal wat gemeentes in ons land, die hebben een opheffingsnorm van de school. Ik weet hem niet uit mijn hoofd voor Beemster. Die opheffingsnorm die is maatgevend van mag je een school open houden of niet met rijksbekostiging. En die hebben we hard nodig. Als je al die opheffingsnormen neemt van de gemeenten waar de scholen in gevestigd zijn. En je maakt daar een rekensom met de leerlingenaantallen. Dan kom je tot een andere opheffingsnorm die lager is dan die SEC voor één gemeente geldt. Zo zou ik... Binnen het gefuseerde verband zouden wij zelfs nog 10 scholen erbij kunnen stichten, omdat we gewoon daar getalsmatig recht op zouden hebben.
Alleen als je dan de belangstelling gaat onderzoeken, moet je natuurlijk wel kijken of je die aantallen leerlingen ook in werkelijkheid haalt. Dus daarom staan we niet nu meteen op om 10 scholen te stichten. Maar het heeft wel te maken met als scholen kleiner worden, en je ziet dat in een aantal kleine kernen nu gebeuren, dat dan het zou kunnen gebeuren dat vanwege die opheffingsnorm de school gesloten zou moeten worden. En door die gemiddelde schoolgrootte variant kun je de school open houden. En op dit moment is dat bij ons, als het niet, als spoor niet bestaan zou hebben, zouden wij zeker 3 of 4 scholen hebben moeten sluiten vanwege dat verschijnsel. En als u heel geïnteresseerd bent, wil ik hem wel opzoeken voor u. U kunt het zelf narekenen ook. Maar zo werkt het.
Ja, ik denk dat de beantwoording heel, heel duidelijk is geweest. Vooral de kleinere scholen, dat was eigenlijk een beetje de nadruk voor ons. Dus, nee, het is prima beantwoord. En goed, nou, misschien gaan we samen nog eens rekenen. Dank u wel.
Kijk naar de fractie Bemspolderpartij, de heer Visser.
Dank u, voorzitter. Ook van onze kant hartelijk dank voor de duidelijke uitleg. Ik heb als eerste vragen, wat was de reden dat Purmerend in eerste instantie niet meedeed?
Nou, ik ben er niet bij geweest, laat ik dat ten eerste zeggen. En ik denk dat het inhoudelijke politieke overwegingen van het bestuur toen ter tijd zijn geweest om in de gehele fusie niet mee te doen. En het is een beetje een guess, maar ik denk dat het erop neerkomt dat Purmerend op dat moment gedacht heeft van wij hebben een bestuurlijk apparaat voor onderwijs wat op dit moment goed genoeg toegerust is om haar taken uit te oefenen. En dat men op die grond heeft gedacht van wij doen niet mee. Maar het is maar een beetje in het blauwe hinein daarover nadenken. Ik denk dat iets anders zou ik daar ook niet over kunnen zeggen.
Wij zitten als buurgemeente natuurlijk altijd een beetje naar Purmerend te kijken. Mijn volgende vraag is eigenlijk, u bent heel overtuigend dat de kleine scholen toekomst hebben. In dit proces heeft u ook contact met het ministerie waar heel veel geld vandaan komen moet om het ook echt waar te maken. Er zijn vrij harde garanties voor. We leven natuurlijk ook in een tijd dat er op veel dingen bezuinigd gaat worden. De komende jaren nog meer is nu. U denkt ook dat het waar te maken is dat dus kleine scholen echt. Wij hebben natuurlijk één, dat heeft nog ook te maken met de volgende vraag, waar we heel zuinig op willen zijn.
Er is op dit moment geen enkele beweging bij het ministerie te bemerken dat kleine scholen de dupe zullen worden van veranderde regelgeving. Sterker nog, daar waar het ministerie wel een bezuiniging nu op het onderwijs doorvoert op dit moment, op het onderdeel versterking, bestuur en management, daar heeft de minister gewoon een bedrag van 90 miljoen korting ingevoerd per 1 augustus aanstaande, is dat bedrag hebben zij berekend exclusief de kleine scholen. Dus de bijdrage bestuurs en management voor de kleine school blijft bestaan. En voor de grotere scholen wordt die afgeschaft vanuit de gedachte. We moeten juist niet de plattelandsscholen treffen als wij dingen gaan bezuinigen. Dus ik zie eerder bij het ministerie een beweging om daar meer aandacht voor te hebben dan voor de wat sterkere eenheden in het onderwijs dan het omgekeerde. Maar het is in de politiek, weet u misschien beter dan ik, natuurlijk ook een beetje koffiedik kijken. Als er een andere regering komt die verdergaande maatregelen moet nemen, dan weten we niet waar ze het vandaan halen. Dat kan ook bij onderwijs gebeuren. Dus daar kunt u mij niet op afrekenen.
Nou, dat gaan we ook niet doen, maar nu is het tijd om dat te vragen. Ik heb nog een vraag op dit moment. Ik hoorde net langskomen de 3 scholen in de Beemster. De Loerderschool in de West-Beemster, die deel uitmaakt van het bisdom Haarlem, die doet hier niet aan mee.
De Loerderschool die valt onder een grote stichting Floren. Ik denk dat de Rooms-Katholieke dan wel een ecumenische stichting is. Het is bijzonder onderwijs. En wij vertegenwoordigen het openbaar onderwijs hier. Dus bestuurlijk hebben wij niets met de Loerderschool van doen. Maar als we elkaar ontmoeten over het Centrum voor Jeugd en Gezin of passend onderwijs, werken we wel goed samen.
Dank u wel, dat is duidelijk. Ik kijk naar de fractiepartij van de Arbeid, de heer Heikens.
Ja, voorzitter, ik ben bij dit onderwerp de woordvoerder. Dat zal u niet verbazen, gezien het onderwerp. Een aantal vragen zijn eigenlijk al beantwoord. Wat mij betreft zijn er nog een drietal over. En als beide heren zeg maar in uniformiteit het antwoord kunnen geven, richt ik hem gewoon in het, leg ik hem in het midden neer. En anders ben ik wel nieuwsgierig naar beide antwoorden. De eerste vraag is, u spreekt over een mogelijke fusie. Fusie, daar zit dus ook nog een voorbehoud aan vast. Wat is naar uw mening zeg maar de knelpunten of de beren die er nu nog op de weg zijn? En is het proces nog wel onomkeerbaar op dit moment? Want u bent toch al behoorlijk ver, ja. Dus het is eigenlijk een tweeledige vraag. Ja. Okay.
Wij spreken zeker van een mogelijke fusie. Omdat, laat ik zo zeggen, binnen de organisatie zelf is er behoorlijk, is er heel veel draagvlak. Zowel onder de directies als onder de GMR'en als onder de besturen. Maar de uiteindelijke definitieve besluitvorming ligt bij de raden. En daar moeten wij dus als het ware een voorbehoud nemen. Want wij kunnen niet helemaal zeggen van hoe alle raden gaan reageren daarop. En binnen dit hele, hè, als u kijkt naar wettelijke bevoegdheden van de raden, er hoeft maar één raad te roepen van we doen niet mee en dan gaat het niet door. Dat is één kant. Tweede punt wat daar nog belangrijk is, is natuurlijk de stem van de GMR. Want zij hebben instemmingsbevoegdheid met deze hele operatie. Dus vandaar dat wij elke keer roepen van een mogelijke fusie. Is het onomkeerbaar? Nou, laat ik zo zeggen, het is, wij hebben elke keer gezegd van, mocht de fusie niet doorgaan, zullen wij elkaar toch opzoeken. Want we versterken elkaar alleen maar. En daarmee willen we ook uitstralen dat wat ons betreft die fusie een heel belangrijk punt is.
En in die zin vindt dus het is inderdaad de semantiek en de zorgvuldigheid die ons het woord mogelijk doet gebruiken. Juist om u niet te suggereren dat het al een onomkeerbaar proces is, want dan zitten we hier een beetje een theater op te voeren. Dat is geenszins de bedoeling. En ja, wat de samenwerking betreft, ja, we werken onderwijs inhoudelijk samen op het gebied van kwaliteitszorg, op het gebied van ICT, op het gebied van schoolvakanties, schooltijden, etc. En ook in de organisatie zelf. Spoor heeft 3 jaar geleden zelf de financiële administratie ingehuisd, ingesourced, zoals ze dat tegenwoordig noemen. En ook de personeels- en salarisadministratie. En OPSO heeft nu redenen om dezelfde beweging te maken. En we gaan dus op een soortgelijke manier werken. En dat brengt ook een efficiëntieslag en een kwaliteitsslag met zich mee. Dus die samenwerking gaat gewoon door. Maar je vormt nog altijd niet één werkgever en één geheel in de regio. Is dat voldoende antwoord op uw vraag?
Ja, dank u. Ik heb nog wel een tweetal andere vragen. De tweede behelst de invloed die de lokale politiek zeg maar houdt of krijgt of kwijtraakt als er een fusie ontstaat. Er is nu al een scheiding aangebracht tussen inhoud, zeg maar even grofweg, en gebouwen, fysiek en inhoud. Blijft dat ook na de fusie ontstaan? Hoe is zeg maar die lokale invloed die er nu nog is, zij het beperkt en binnen grenzen, hoe wordt die gegarandeerd?
Het is zo dat u als gemeente altijd de verplichting houdt, wettelijk gezien, om voor voldoende huisvesting te zorgen. Dat om te beginnen, even refererend aan uw opmerking over gebouwen. U krijgt jaarlijks uit het gemeentefonds een bedrag. Ik heb het niet meegenomen, maar ik weet de bedragen. En dat is voor onderwijshuisvesting. Daarnaast krijgt u nog een bedrag voor overige educatie. En dat zou aanpalend aan onderwijs ook nog benut kunnen worden. Overigens, ik kan het niet nalaten, Jan. Deze gemeente is toch wel een hele mooie uitzondering als het om scholenbouw gaat. En als we kijken naar het gebouw van de Boomgaard en wat daar gerealiseerd is. Dus die wettelijke taak, die houdt u altijd. Daarnaast houdt u als gemeenteraad artikel 17, wet primair onderwijs, de lid 5, 6 en 7, daar staat exact in, u blijft gaan over goedkeuren begroting, goedkeuren jaarrekening, sluiten van scholen, stichten van scholen, fusie van scholen en verandering van statuten en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht. Die bevoegdheden zijn wettelijk verankerd, ook voor het totaal verzelfstandigde openbaar onderwijs in de stichtingsvorm. En Jelte refereerde in zijn deel van het verhaal al eraan dat we daarvoor een spoorraad gecreëerd hebben om over en weer het werkbaar te houden. Dat kan weer een voorstel worden, dan nog is het zo dat u eerst als 8 gemeenteraden ook daar ja tegen moet zeggen. Maar dat is het dan ook. En los daarvan kan het altijd gebeuren dat wij zeggen, we hebben op een school een bijzondere situatie. We dienen een aanvraag bij de desbetreffende gemeente in. Want we hebben altijd met elkaar de verantwoordelijkheid om het goed te doen, maar als het kan ook beter te doen. Dat is een apart traject.
Dank u. Ik heb nog een derde vraag. Maar ik hoorde even in een bijzin de naam Boomgaard, en toen dacht ik van, hé. Hey, ik
mag er niets over zeggen.
Deze opmerking is inderdaad niet verstandig.
Dank u. Dan moet ik hem ook niet gaan herhalen. Dus ik ga me gauw over op mijn derde vraag.
Dat is ergens in de weg gestaan.
Ja. Heer Rijkers, in het kader van de tijd, stelt u uw vraag.
Ja. Tot een aantal jaren geleden populair om, zeg maar, zeker in onderwijsland, om te fuseren. Dat was dan met name, zeg maar, in voortgezet onderwijs of in streekschoolachtige fusies. Terwijl de recente visie juist weer veel meer gericht is op, nou, ik zou niet zeggen verkleining, maar in ieder geval handhaven van huidige structuren. Bent u niet bang dat u, even los van inhoudelijke argumenten die u heeft, maar dat u toch een beetje tegen de stroom in roeit wat dat betreft?
Het was niet in de tijd om te gaan fuseren enzovoort. Er is een wet gemaakt door de verantwoordelijke overheid, toerusting en bereikbaarheid, waarbij de schaalgrootte gedwongen werd, schaalvergroting, voor het onderwijs. Er is bijna niemand uit zichzelf tot fusie gekomen. Het was gewoon, je moet fuseren, anders wordt de school gesloten. En het is wonderlijk, hè, en het geeft ook wel de last van een politieke horizon aan, dat er nu ineens een soort tegenbeweging ontstaat. Laten we er nuchter over zijn. Het gaat niet om of wij bang zijn enzovoort. Wij denken dat het goed kan. Ik ben overigens jarenlang in Amsterdam bestuurder geweest van een organisatie die ook die grootte had. Het is allemaal heel goed te doen en goed te organiseren. Maar het gaat erom, er is een wet die zeer binnenkort aangenomen wordt, misschien nog wel een deze dagen, en daar zit de fusietoets in. En wij zullen die gewoon moeten ondergaan. En de minister zal er dan van iets van moeten vinden. En als we het goed gedaan hebben en de toekomstige regelgeving goed geïnterpreteerd hebben, dan denken we dat dat een goede toets is en dat we er ook goed uit kunnen komen. En als dat niet zo is, ja, dan is dat het oordeel van de minister.
En voor het evenwicht, mevrouw Helder, ook 3 vragen.
Geen 3. Bedankt, voorzitter. Ik vond een hele duidelijke presentatie. Bedankt hiervoor. 2 vragen. Is het mogelijk om de fusie binnen 1 jaar af te ronden? En hoe staan de 40 scholen zelf tegenover de fusie?
Wat wij zo van de directeuren terugkrijgen, er zijn natuurlijk altijd vragen en vraagtekens. Ook daar zit men mee van, hoe gaat het met mijn school, hoe gaat het met mijn verantwoordelijkheid, et cetera, et cetera. Toch denken wij, weet ik eigenlijk wel zeker, dat er in de gehele lijn een positieve attitude is vanuit de directeuren ten opzichte van deze fusie. Men weet ook goed van elkaar van, wij kunnen van elkaar leren, we kunnen wat aan elkaar hebben. En we gaan dus kunnen zorgen voor een sterk openbaar onderwijs in de hele regio. Want dat is denk ik een van de belangrijkste doelstellingen die we daarbij hebben. Dan moet ik nog even het eerste deel van uw vraag herhalen, want dat weet ik niet meer.
Ja, of de fusie binnen 1 jaar haalbaar is, zoals jullie meerdere malen opgenoemd hebben.
Nou ja, Kijk, wij streven ernaar om de fusie binnen een jaar te realiseren. En technisch gezien zal dat ook allemaal lukken. Dus altijd een ander verhaal, want de fusie behelst ook culturen in elkaar schuiven. En culturen in elkaar schuiven is een veel moeilijker verhaal. Nou, dat zou, als het allemaal goed gaat, kan dat best gerealiseerd worden binnen een jaar. Maar het zou ook best anderhalf jaar kunnen duren. Maar technisch gezien, laten we zo zeggen, de boel in elkaar schuiven, de processen op elkaar afstemmen, de afdelingen in elkaar laten schuiven. Ja, dat gaan we binnen een jaar redden, absoluut.
Hiermee de vragen beantwoorden. Ik kijk nog even naar de commissie of er nog een brandende vraag overgebleven is. Zo niet, ik kijk even naar de heer Klaver of hij nog een afronding wenst.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik hoor de reacties van de commissieleden dat dit voorziet in een behoefte. En het is ook ontzettend belangrijk om de raden mee te nemen. U weet, het is u duidelijk gemaakt wat uw positie hierin is.
He, dus, bij dit... voorziet aan behoefte de voorlichting of heeft u het al over een inhoudelijke goedkeuring?
Ik heb het nu over de voorlichting, datgene wat we hier vandaag gedaan hebben. En ik zei u dus, ik vervolgde dus dat dit op enig moment bij u langskomt weer. En dan gaat het inderdaad om de vraag of wij als raad, of wat Peter zegt, of u als raad ook instemt met een fusie. En dan is het ook belangrijk hoe de andere 7 gemeenten daarover denken. Dat is u duidelijk gemaakt. Ook van mijn kant hartelijk dank aan de heren Hus en De Graaf voor hun presentatie.
Dank u wel, heer Klaver, voor deze nadere toelichting. De heren Hus en De Graaf ook bedankt. En we zien u op enig moment weer terug, hebben we begrepen. Ik denk dat we hiermee dit agendapunt kunnen afsluiten. Ik weet niet of u nog veel moet afkoppelen of dat u op kan gaan staan en een andere plek zoeken. Of als u naar huis gaat, wens ik u wel thuis. Dank u wel. Dan zijn wij gekomen bij agendapunt 4. De inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Ik heb bij agendapunt 5 de heer Heijmans aangemeld gekregen. En de heer Heijmans spreekt ook in bij de rondvraag agendapunt 13. En dat betreft dorpsontwikkelingsplan Zuiders-Beemster. Ik kijk naar de publieke tribune of er nog anderen zijn die wensen in te spreken. Niemand. Dan zijn we nu bij agendapunt 5 gekomen. Ik wilde nog opmerken, bij de opening is dat achterwege gelaten, dat de heer Hefting, portefeuillehouder ruimtelijke ordening, vanavond afwezig is. Hij wordt waargenomen door mevrouw Ruijs. En de heer commandeur, regulier commissielid, commissie grondgebiedszaken, die is vanavond ook niet aanwezig. De beide vertegenwoordigers van de fracties kunnen aan het woord. Dat is de uitzondering op dit agendapunt. En ik geef het woord aan de fractie van de Beemsterpolderpartij, de heer Visser of de heer Bakker. De heer Visser. Oh, sorry. Ja, ja. Heer Heijmans, u wenst in te spreken. Neem me niet kwalijk. U kent de procedure. U krijgt in ieder geval 5 minuten... Als u de knop start, dan gaat uw tijd in.
Dank u wel, voorzitter. Ik spreek hier namens de WMO cliëntenraad. Wij hebben met belangstelling de nota mobiele mantelzorgwoningen bestudeerd. We hebben een advies gestuurd naar het college. Daar is ook een antwoord op gekomen. En als het goed is, heeft u die, zowel dat advies als het antwoord ook gekregen. Er zijn 2 punten uit het antwoord van het college waar we nog wat problemen mee hebben. De eerste punt is het feit dat er in het paraplu bestemmingsplan niet goed, misschien kan worden beschreven, hoe snel een mobiele mantelzorgwoning kan worden gerealiseerd. Normaal is het al zo dat bij het Centraal Indicatieorgaan, die nemen gewoon rustig 6 weken of misschien zelfs wel meer om een indicatie uit te brengen. Daarna moet dat plan nog tegen kennisgeving van de burgers worden gebracht. Daar kan bezwaar op worden aangetekend. Dat betekent dat de plaatsing van een mobiele mantelzorgwoning, nou dus minimaal 6, 8, 10, 12, half jaar duurt. Nou, intussen is dus degene die de mantelzorgwoning nodig heeft, dus de mantelzorgbehoefende, allang overleden en begraven. Het lijkt mij dat er, ik weet niet hoe, ergens in het paraplu-bestemmingsplan iets moet worden opgenomen, dat als er bezwaren zijn tegen de plaatsing van de mantelzorgwoning, dat dan de belangen van de mantelzorgbehoefende veel belangrijker zijn dan de bezwaarmakers. Wellicht niet helemaal democratisch, want in de democratie moet je een bezwaar kunnen maken en het moet ook ergens gehonoreerd kunnen worden. Maar hier spelen twee belangen een rol. De rol van de mantelzorgbehoefende en de bezwaarmaker. En dat is een zorg voor de WMO-cliëntenraad, hoe dat opgelost gaat worden. Een tweede punt wat ik even aan wil geven is dat de gemeente aangeeft dat de verplichtingen van andere gemeenten kunnen worden overgenomen. En dan wordt met name gepraat over de afspraken die de deelnemende gemeenten binnen de verbinding kunnen maken. En dat is bij mij dus de vraag, en die heb ik ook gesteld in de richting college, van ja, wat doe je nou als je jaren geleden uit Amsterdam bent gekomen, hier heel lekker woont, je ouders nog in Amsterdam hebt zitten en een van die ouders heeft ondersteuning nodig. En die wil je hier naartoe halen. Hoe doe je dat? En daar heb ik van het college geen duidelijk antwoord op gekregen. En daarom wil ik dat graag hier neerleggen. Dit is mijn commentaar.
Dank u wel voor uw inspraak. Ik kijk naar de leden van de commissie of er nog vragen zijn aan de inspreker. Zo niet, dan dank ik u voor uw inspraak. Blijft u zitten, mogelijk dat er in de loop van de behandeling nog een vraag uitrolt waar u wel antwoord op zou kunnen geven. De commissie, de heer Visser.
Dank u voorzitter. Dit is al met al toch wel een ingrijpende notitie. Het is een notitie die we heel goed vinden, want het gaat dingen oplossen die opgelost moeten worden. Maar er zitten toch wel heel veel dingen in waar we met elkaar naar moeten kijken. Meneer Heijmans heeft net ingesproken en daar had ik ook al iets voor. Het gaat direct lijken of ik alles door elkaar haal, maar ik wil hem eerst antwoord geven op wat hij net vroeg. Wij zijn het met de WMO-cliëntenraad eens dat een eventuele plaatsing niet gefrustreerd moet kunnen worden door de strenge regelgeving. Het spreekt natuurlijk voor zich dat de buren vrij uitzicht moeten houden, maar er bestaat in plattelandsgemeenten nog wel burenplicht. Ik denk dat u begrijpt wat ik daarmee bedoel. Maar om verder bij het begin te beginnen. Waar was ik gebleven? De mantelzorgwoning op zich, dat is een heel ingrijpend gebeuren. Dat is duur. En dan moet er ook heel veel aan de hand zijn. Eigenlijk willen we, voordat we verder op allerlei dingen ingaan, eerst vragen wat of een flexibele zorgkamer kost. Want wij zijn van mening dat we met een flexibele zorgkamer, die veel eenvoudiger te plaatsen is, die veel minder ruimte inneemt, dat er met dat ding, als ik het zo noemen mag, veel meer problemen op te lossen zijn. Maar over de prijs van zoiets en wat daar omheen hangt, daar worden we wat weinig in over geïnformeerd. Dat wil ik graag eerst weten. Dank u.
Fractiepartij van de Arbeid, de heer Heikens.
Ja, voorzitter, dank. Het is bijna pakjesavond, dus ik begin met het uitdelen van een aantal complimenten. En het eerste compliment is eigenlijk aan de samenstellers van de nota. De mantelzorg is een van de kernbegrippen binnen de WMO. En het vermoeden bestaat, en hoef je niet eens zo'n erge koffiedikkijker te zijn, dat met de vergrijzing de vraag of de druk die mantelzorg alleen maar toe zal nemen. En wat ons aansprak in dit stuk is dat er heel duidelijk niet alleen de zachte kant, zeg maar de inhoud van de mantelzorg aan de orde komt, maar ook wat ik maar even genoemd heb, de harde kant, faciliteiten die nodig zijn om die zachte kant mogelijk te maken. Dus dat is het eerste compliment. Maar ik heb er nog meer. Een compliment ook op de wijze waarop de nota geschreven is. Zoals ik zei, zowel de harde als de zachte kant komt er duidelijk naar voren. En het is ook wel een redelijk complexe zaak. En voor mijn gevoel is de nota, de samenstelling eruit, uitstekend ingeslaagd om stap voor stap in de materie de keuzes duidelijk te maken. Een compliment ook aan, en dan kom ik toch eventjes naar de inspreker, een compliment ook aan de WMO cliëntenraad voor het geformuleerde advies en de reactie hierop weer van het college. Dus ik begin mijn betoog eigenlijk met een drietal complimenten. Daar houd ik niet mee op. Onze fractie vindt dat het terecht is. Sorry. Nou, nu wil ik het wel horen wat u zei.
Ik zei eerst A weer dan
B. Ja. Nou, dat valt mee hoor, als u geduld betracht om mijn betoog af te luisteren. Het is terecht, vindt onze fractie, dat op deze zorgvuldige wijze gekeken wordt naar de mogelijkheden om instrumenten aan te reiken om mantelzorg via maatwerk mogelijk te maken. En met name dat maatwerk, wat ook in de nota naar voren kwam, sprak ons erg aan. Het is niet alleen een complex onderwerp waar we het over hebben, maar het is zeker ook een gevoelig onderwerp. Zoals grondonderwerpen bijna altijd een gevoelige kant hebben, omdat er altijd ook verschillende belanghebbenden bij betrokken zijn. En de gevoeligheid is gelegen in het feit dat dit onderwerp raakvlakken heeft met de wens van veel mensen om uitbreiding, in welke vorm dan ook, van hun woning. Een wens die veelal niet gehonoreerd kan worden in verband met de grenzen die gesteld zijn in het bestemmingsplan. En daar zit voor mijn gevoel ook nou net de crux waarom dit zo zorgvuldig behandeld moet worden, omdat het anders precedenten zou kunnen scheppen naar mensen die andere bedoeling hebben met hun eigen woning of uitbreiding daarvan. En mijn eerste vraag zou dan ook zijn hoe voorkomen kan worden dat een als mantelzorg gestart initiatief later, ik heb begrepen dat de gemiddelde omloopsnelheid is niet het goede woord, maar de levensduur een vijftal jaren betreft, hoe kan voorkomen worden dat daarna zeg maar een andere functie gaat plaatsvinden in zo'n mantelzorgwoning of een uitbreiding in een van de varianten in ieder geval. De gevoeligheid waar ik over sprak zit hem ook in de naar mijn mening terechte keuze om bij de aanvragen de gewone planologische procedure te volgen. Ook daar heeft de inspreker iets over gezegd. Ons inziens waarborgt dit de zorgvuldige belangenafweging tussen aanvrager en omwonenden. En dat is inderdaad ook democratie. Maar terecht signaleert de cliëntenraad een spanningsveld tussen enerzijds de hoge en tijdelijke urgentie van de aanvrager en anderzijds de mogelijkheid van belanghebbenden om te procederen hiertegen. En mijn vraag is, welke mogelijkheden ziet het college om toch tegemoet te komen aan deze legitieme wens van versnelling? Onze inschatting is dat permanente en ingrijpende wijzigingen meer bezwaren zal oproepen. Dus hoe ingrijpender de fysieke verandering is, des te meer bezwaren zal dat van omwonenden oproepen. De plaatsing van een mantelzorgwoning zal in de meeste gevallen gebeuren in de achtertuin. Als je kijkt naar hoe zeg maar in de Beemster gebouwd wordt, is de achtertuin toch de meest voor de hand liggende locatie. Met de voorgestelde maximalisering van 60% kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan bij bijvoorbeeld hulpverlening, brand, ongevallen, noem maar op. Zijn de voorgestelde uitgangspunten vooraf al getoetst, zoals ze hier verwoord zijn in de nota, vooraf al getoetst bij bijvoorbeeld de brandweer, of vindt die toetsing pas plaats op het moment dat er een concrete aanvraag ingediend gaat worden? Bij de vaststelling van de maximale oppervlakte van de zorgwoning wordt uitgegaan van basiseenheden. Met de voorgestelde maximum van 70 vierkante meter. Onze vraag is, is deze norm gebaseerd op het gebruik van de ruimte door één persoon? Of is dat een combinatie voor meerdere personen? Dus waar is die norm van 70 vierkante meter, althans dat zou het uitgangspunt zijn, waar is die op gebaseerd? Ten slotte, voorzitter, onderschrijft onze fractie het planologische uitgangspunt van het paraplu-bestemmingsplan. Terecht wordt in de nota gesteld dat de mantelzorgwoning moet voldoen aan de in de welstandsnota bepaalde objectgerichte welstandseisen. En ik vermoed ook, en wellicht zijn er al in de Beemster een aantal, maar dan andere tijdelijke objecten. Ik weet eigenlijk niet goed of daar al iets over is opgenomen in de welstandsnota, maar ik denk dat het goed is om daar zeker ook in de welstandsnota, in de discussie die daarover gaat plaatsvinden, aandacht aan te besteden. Om het recht van bewoners van mantelzorgwoningen op bijvoorbeeld huurtoeslag te garanderen, moet gezorgd worden dat de woning erkend wordt als een zorgwoning met een eigen huisnummer. En wij vroegen ons af welke consequenties en misschien wel onbedoelde consequenties dat kan hebben als een woning een eigen huisnummer krijgt, dus eigenlijk een heel autonome status. Ik kan me voorstellen dat daar een aantal voordelen aan zitten, maar wellicht zitten daar ook een aantal onbedoelde nadelen aan. En tenslotte toch ook een enkele opmerking over de zorgkant, de zachte kant, zeg maar. Mantelzorgers beginnen dikwijls in een perspectief waarin de zaken nog redelijk overzichtelijk zijn. In de nota wordt gesproken over voldoende regie op je eigen leven. Er kan echter in de loop van de tijd een afhankelijkheidssituatie ontstaan waarbij de grenzen van de mantelzorg, als onderscheidend met de professionele zorg, overschreden wordt. Uitstel van intramurale zorg kent zijn grenzen. En mijn vraag is, is er in de Beemster enige mate van toetsing om zeg maar onbedoelde uitwassen, maar dat woord klinkt wat zwaar, om te kijken of de zorgvuldigheid die bij die zorg nodig is, niet overschreden wordt. Waar zeg maar eigenlijk professionele hulp wellicht nodig is, maar om allerlei redenen die toch niet of nog niet gegeven gaat worden. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Helder.
Dank u, voorzitter. Wij vonden het ook een hele goede notitie. Een tweetal vragen. In de notitie staat meerdere malen te lezen dat de mantelzorgwoning dient te worden bewoond door de zorgbehoevende. Op bladzij 22 staat volgens mij wel een voorbeeld dat de mantelzorger erin kan wonen. Heb ik dit juist gelezen en zijn er inderdaad uitzonderingen mogelijk? Mijn tweede vraag is eigenlijk dezelfde als die de heer Heijkens ook al gesteld heb. En dat gaat over het handhaven wat er gaat gebeuren als er geen mantelzorg meer plaatsvindt in de mantelzorgwoning. Wat gebeurt er dan met het gebouw? En hoe is men van plan om te gaan handhaven? Wordt er na een vaste periode van bijvoorbeeld 5 jaar nagekeken? Dit waren voorlopig mijn vragen.
De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het voorstel is een nieuw beleid voor mantelzorgwoningen vaststellen. En dit is vindt het CDA een prima zaak. Het is denk ik ook heel hard nodig in het kader van de vergrijzing. Een compliment is inderdaad dat deze notitie een goed en doortimmerd stuk is. Dus wat dat betreft zijn we het daar zeker ook met de anderen eens. Ik heb nog even een vraagje ernaast. De WMO cliëntraad heeft inderdaad een brief ingestuurd. Die is, meen ik, hier nog niet in verwerkt. Want die hebben elkaar bijna gekruist, denk ik, als ik de datums bekijk. Wel een complimenten voor de brief van de WMO cliëntraad in elk geval. Maar zeker ook de complimenten voor het college van de beantwoording. En de vragen die meneer Heijmans net gesteld heeft. Dat gaat over de paraplu-bestemming, die heb ik genoteerd. En ik denk dat die andere vraag die misschien even goed wel door het college beantwoord gaat worden van dat als je ouders hier niet wonen, maar dat laat ik aan het college over verder. ik denk dat het, even kijken, dat is de WMO cliëntenraad. Wat ik nog vragen wilde is, we praten over mantelzorgwoningen. In principe heb ik, als ik het goed gelezen heb, praat ik alleen maar over mantelzorgwoningen begane grond. Het staat eigenlijk nergens, maar ik neem aan dat het alleen maar over begane grond gaat. Wat wel een vraag is nog, van hoeveel voorkom je nu, zeg maar, commerciële uitbating? Want er werd ook gezegd van, nou, we zijn niet bang voor recreatie of andere zaken als de mantelzorg niet meer van toepassing is. Het moet van de andere kant, als je wel gaat bouwen aan een woning, moet het particulier blijven. Maar hoe voorkom je nou dat als de mantelzorg weg is, deze commerciële uitbating? Want anders wordt het geen mantelzorg, maar dan wordt het meer een dekmantel. Wij denken ook dat bij het uitbreiden, niet alleen met een mobiele, maar met vastere woningen, dat het denk ik heel moeilijk te handhaven is. En handhaven gaat tijd en geld kosten. En deze gevallen van mantelzorg gaan toch meer op ons pad komen. Want we hebben nu, zeg maar, 6 aanvragen in 3 jaar. Maar in het kader van de vergrijzing verwachten wij natuurlijk vast nog wel wat meer. En vandaar dat deze notitie er ook ligt. Dus ik ben wel benieuwd hoe u dat van plan bent om te gaan handhaven. En geeft de paraplu-bestemming je ook nu en later, zeg maar, voldoende vrijheid als gemeente om dingen ook goed te regelen. Dat lijkt er wel op, maar wij hebben toch zomaar nog even onze twijfels. Nou, dat de behoefte er is en aangetoond is, dat is denk ik duidelijk. We zijn in principe ook voor mobiele mantelzorgwoningen. Over de vastere woningen hebben wij toch nog wel wat, toch een beetje voorbehoud. En dat hebben u net al kunnen horen in het kader van de handhaving. Nou, er is al een stukje in de pers verschenen over mobiele mantelzorgwoningen. Dus ik neem aan dat ook u het meeste soelaas biedt. Nou, als we nog even praten over de ambtelijke inzet, dat is eigenlijk het enige wat, zeg maar, begroot wordt voor onze eigen gemeente. De rest wordt bekostigd uit de provinciale subsidie en de inbreng vanuit wooncompagnie. Kunt u aangeven hoe groot die tijdbesteding gaat worden? Dat heb ik nog niet terug kunnen vinden. Dan wandel ik nu nog even door het stuk heen. Even kijken. Ja, dan heb ik nog een vraag over de flexibele zorgkamer. Kan die flexibele zorgkamer later ook gewoon definitief worden? Of heb je dan, zeg maar, weer een aparte
bladzijdenummer kunnen noemen? Dat kunnen we ook even meelezen.
Ja, natuurlijk, meneer. Dat is bladzijde 9. Dan praten we over de flexibele zorgkamer. En de vraag is, van: kan deze later definitief worden? Of heb je dan nog weer een aparte bouwvergunning nodig? De handhaving hebben wij gehad. Kijk, er is mij nog ergens 1 vraag. Wat er wel in de bijlage 2, dat is bladzijde 29, daar staat heel vaak genoemd, tenzij van bovenstaande gemotiveerd kan worden afgeweken. En dat staat er wel heel erg veel. En dat doet ons een beetje, dat geeft ons een beetje het idee van dat het allemaal nog erg open is. En misschien kunt u daar iets over zeggen, maar er staat ons in onze ogen te veel dat er van afgeweken kan worden. En dat betekent eigenlijk op voorhand al dat je de regels een beetje ruimer kan nemen. En wij denken dat dit zeker tot een minimum moet worden beperkt. Dus niet te veel ruimte op voorhand. Dan is er nog een vraag met betrekking tot uw antwoorden op het verhaal van de heer Heijmans. De reactie, zeg maar, op het advies. Er staat de eerste mobiele mantelzorgwoning in de pilot wordt geschat op €120.000. De pilot of de gemeente of de 4 gemeenten schaffen deze aan en hij wordt, zeg maar, gewoon verhuurd. Ja, er werd net gesproken over kosten, maar de cliënt huurt en de pilot koopt hem, neem ik aan. Dat zou ik graag nog even bevestigd zien. En tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. Een fors aantal vragen. U boft dat u in uw eentje mag beantwoorden, maar u heeft steun genoeg aan beide zijden. Dus het woord is aan mevrouw Ruijs.
Ik ga heel erg mijn best doen. Om te beginnen wil ik ook even reageren op de complimenten. Ik had ze ook ambtelijk al doorgegeven. Ik vond dit ook een stukje werk waar heel goed integraal gewerkt is vanuit samenleving en grondgebied samen. Maar ik zal ook graag de complimenten doorgeven. Het is inderdaad En ook naar mijn mening was het een heel duidelijk stuk. Waar het om de vragen gaat. Even kijken bij de BPP. Ja, u heeft dezelfde opmerking die in feite door de cliëntenraad is gemaakt van de plaatsing moet niet te veel gefrustreerd worden door te strenge regelgeving. Maar het is vanavond natuurlijk ook al een paar keer gezegd. Er zijn gewoon regels in dit land waar iedereen recht heeft om bezwaar te maken. Je zult die kans ook aan iedereen moeten geven. Wij proberen het zo duidelijk mogelijk op te schrijven, maar er blijft altijd een recht van mensen om in bezwaar te gaan. Daar kun je gewoon niets aan doen. U heeft een vraag over de flexibele zorgkamer. Zou die niet meer problemen oplossen? Nou, u moet het zo zien, de flexibele zorgkamer is in feite is niet een zelfstandige wooneenheid. Een flexibele zorgkamer is bij wijze van spreken alleen een slaapkamer met een badkamer die aan een huis met een doorbraak gemaakt kan worden. Het zou ook een vaste aanbouw kunnen zijn, maar het kan ook, je kunt ze ook kant en klaar kopen. Dat zijn dan die flexibele. Dat is dus niet in alle gevallen een oplossing. Want we hebben het natuurlijk, als we het over mobiele mantelzorgwoningen hebben, dan hebben we het over zelfstandige woningen waarin bijvoorbeeld man en vrouw samen kunnen wonen. Dus die dingen moet u wel onderscheiden. Het is een andere oplossing.
In de redenvalling, ik heb ook gevraagd wat of zo'n ding kost.
Ja, ik heb de kosten niet, die heb ik niet voor handen. Een flexibele zorgkamer zal denk ik goedkoper zijn dan een mobiele mantelzorgwoning, omdat die gewoon ook kleiner is.
Het is heel iets
maar
anders.
Het is een oplossing voor een ander probleem.
We wachten eerst uw antwoord af.
Ja. Je kunt als mantelzorger kun je twee keuzes maken. Je kunt je bij een mobiele mantelzorgwoning, een mobiele flexibele zorgkamer, oh nou ga ik ze door elkaar halen. Die kun je je voorstellen in een situatie waarin een gezin een gehandicapt kind heeft. Wat een slaapkamer met badkamer op de begane grond moet hebben. Dan is een flexibele zorgkamer een hele goede oplossing. Maar dat is duidelijk een andere oplossing dan wanneer je bij wijze van spreken je vader en moeder wil verzorgen. Die ook nog redelijk zelfstandig willen wonen. Dat onderscheid moet u even zien. Wat eigenlijk door meerdere partijen is genoemd, wat de Partij van de Arbeid ook aangeeft, dat je zorgvuldig om moet gaan in verband met de wensen die mensen ook hebben om ook op een andere manier hun wonen te willen uitbreiden. En hoe voorkom je dat door een mantelzorgwoning toe te staan, dat er daarna een andere functie in plaatsvindt. En hoe handhaaf je dat? Zoals wij het hebben besproken en zoals het ook in de notitie staat. We hebben een aantal oplossingen. We hebben de mobiele mantelzorgwoning. Dat is dus in principe een woning die iemand zelf kan leasen bij een maatschappij, want ze zijn gewoon te leasen. Of ze kunnen gehuurd worden via wooncompagnie, ik kom daar straks nog even op terug. Dat zijn woningen die in principe verwijderd moeten worden nadat de mantelzorgperiode voorbij is. Die eis ligt daaraan ten grondslag. We geven ook de mogelijkheid in deze notitie om in bestaande bijgebouwen, en dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een garage, iets te maken waarin iemand zou kunnen wonen. Dat kan, maar dan geven we alleen een gebruiksvergunning voor die ruimte voor de periode van de mantelzorgduur. Dat betekent dat vraagt wel iets van onze handhaving. We hebben het er intern over gehad dat we ook een register bij zouden moeten houden van welke vergunningen zijn uitgegeven. Welke gebruiksvergunningen zijn uitgegeven voor mantelzorgwoningen. En dan moet je ook in het register heel goed bijhouden dat wanneer de mantelzorgperiode voorbij is, er niet meer op die manier gebruik van wordt gemaakt. Dat er bij wijze van spreken niet meer in gewoond mag worden. En dat betekent dat wij, laten we zeggen na een half jaar en na een jaar, weer moeten gaan kijken van wat gebeurt daar. En dat vergt wel wat van ons, dat realiseren we ons absoluut. Um, Dan kom ik ook nog even terug, dat was de vraag ook die de heer Buijs had. Als we het hebben over de mobiele mantelzorgwoning. Je kunt hem dus, bij wijze van spreken, zelf als eigenaar zou je hem kunnen leasen bij een bedrijf. Je zou hem ook kunnen kopen bij een bedrijf. Wat het in de pilot betekent, is dat Wooncompagnie zich bereid heeft verklaard om €120.000 uit te trekken. Om die eerste mantelzorgwoning aan te schaffen. En die wordt dan ook door Wooncompagnie verhuurd. En op het moment dat de huur, dat ook daar de mantelzorg ophoudt, de Wooncompagnie weer verwijderd wordt. Op zich is dat natuurlijk de mooiste manier om te bereiken dat woningen niet op een andere manier gebruikt worden. Alleen we hebben ons gerealiseerd dat je mensen niet altijd kunt dwingen om een woning te huren via Wooncompagnie. Dat er ook andere mogelijkheden moeten zijn. Het is dus niet zo dat die woning door de vier gemeenten wordt aangeschaft. Het is Wooncompagnie die dat doet. Die is ook partner in de verbinding. De vraag van de Partij van de Arbeid ook. Ja, wij hebben dus duidelijk ook gekozen voor de gewone planologische procedure. Hoe je hem kunt versnellen. Ik kan daar nog geen antwoord op geven. We hebben hier de kaders geschetst. Er zal in het vervolg hierop ook het nodige in de bestemmingsplannen uiteindelijk moeten worden veranderd. Het paraplu-bestemmingsplan moet ook nog opgesteld worden. Dat komt ook nog bij uw raad langs. Dit is de eerste kaders waarmee we verder aan de slag willen.
Is er een onderscheid te maken, zeg maar, tussen aanvragen qua zwaarte, bedoel ik dan? In aanvragen voor een mobiele vorm, want die heeft al de tijdelijkheid in zich. Die wordt na een aantal jaren wordt die weer weggehaald. Of zeg maar een vaste vorm met een aanbouw of een inpandige verandering. En ik kan me voorstellen dat de procedure met name versneld wordt bij die eenvoudige, zeg maar de mobiele. Terwijl de gewone procedure wel gehandhaafd blijft bij een niet-mobiele aanpassing.
Persoonlijk zie ik daar geen verschil in. Ook bij het plaatsen van een mobiele mantelzorgwoning zul je de nodige procedures moeten doorlopen. Ik denk. Oké, de secretaris zegt dat een tijdelijke vergunning misschien iets sneller kan. Maar ik kan daar niet direct een duidelijk antwoord op geven. Ik zie hem niet 1, 2, 3. U heeft het over de gevaren. Is er al getoetst bij brandweer of je bij bebouwing van 60% van het areaal of dat dan nog veilig is? Nee, dat is niet gebeurd. Want dat is inderdaad iets wat bij elke aanvraag apart moet worden bekeken, hoe de situatie is. En bij elke, ja, want er moet toch een bouwvergunning komen, moet ook de brandweer, moet dat op dat moment toetsen.
Ik kan me voorstellen als de brandweer al op voorhand, zeg maar, vanuit zijn eigen uitgangspunten zegt, nou eigenlijk is 60% extra aanbouw in een bepaalde situatie ontoelaatbaar, dat je dan eigenlijk in de nota niet door moet gaan met die 60% norm. Dat was eigenlijk de achterliggende gedachte.
Nou, naar onze mening heeft het alles te maken met de indeling van het erf. Hoe plaats je iets? Ja. Ja, dit is wat de secretaris zegt, vrijstaand is makkelijker en met een grote erf is het makkelijker dan in een woonwijk. In een woonwijk zal je waarschijnlijk veel eerder geneigd zijn om te denken aan een bestaand gebouw, want dan zal die ruimte vaak niet zijn. Maar dat is ook de reden dat we dat hebben meegenomen, omdat je anders toch maar heel beperkt dit kunt toestaan. De 70 vierkante meter, ja, voor zover, ik heb me er niet in verdiept, maar voor zover ik weet is dat een soort basisregel. Gewoon voor, daar moeten twee personen in kunnen. U zegt ook, de tijdelijke objecten moeten ook meegenomen worden in de welstandsnota. Nou, we hebben ook al aangegeven dat die welstandscriteria er moeten komen. Dus dat is ook logisch dat u daar ook aan denkt. Het eigen huisnummer, de nadelen en de huursubsidie. Ik denk dat ook iets is wat nog bij nadere uitwerking bekeken moet worden. Wat precies de voor- en de nadelen zijn. Hoe makkelijk het is om als er een eigen huisnummer is toegekend, het bij stoppen van de mantelzorg weer kan worden teruggenomen. Dat zijn dingen die moeten toch nog wel eventjes getoetst worden. U heeft het ook nog over u noemt het over de overschrijding van de grenzen van de mantelzorg. Ik denk dat u het heeft over overbelasting van de mantelzorger. En of er ook een toetsing is op de zorgvuldigheid of die overschreden wordt. Kijk, u moet niet uit het oog verliezen dat ook als een mantelzorger familie bij zich heeft om voor te zorgen, dat de professionele hulp wel degelijk aanwezig is. Het een sluit het ander niet uit. De mantelzorg is aanvullend op de professionele hulp die er is. Dat wil niet zeggen dat daarmee de mantelzorger niet dat de grenzen niet overschreden kunnen worden, want dat merken we natuurlijk nu ook al. En, u weet dat we het afgelopen jaar heel sterk bezig zijn geweest om waar we kunnen in beeld te brengen hoe we de mantelzorgers kunnen ondersteunen. En dat is ook beleid wat wij verder moeten voortzetten en steeds meer uitzoeken wat we daarin kunnen doen. De vragen wat betreft wat gebeurt er met het gebouw, wat de VVD heeft gesteld, heb ik in feite al beantwoord. U had een vraag over pagina 22 en het antwoord daarop is dus inderdaad ja. De hulpbehoefende die zou ook kunnen aanbouwen ten behoeve van een mantelzorger, alles binnen de grenzen zoals ze nu gesteld zijn. Het kunnen nooit twee woningen worden uiteindelijk. Als de mantelzorg ophoudt, moet het weer gewoon één woning zijn. Dat is het uitgangspunt. Eens even kijken. In feite heeft het CDA dezelfde punten aangegeven. Hè? Hoe voorkom je uitbating als mantelzorg niet meer nodig is? Nogmaals, ook wij realiseren ons dat dat behoorlijk wat van onze handhaving zal vergen. Maar we denken dat we met het bijhouden van een goed register en een goede afstemming binnen de diverse afdelingen, dat we dat moeten kunnen doen. U had een vraag over mantelzorg. Woningen op de begane grond. En die heb ik niet helemaal begrepen, moet ik zeggen.
Nou, wij zijn ervan uitgegaan dat ze alleen maar op de begane grond waren. Het staat nergens in het stuk.
Nee,
maar
ik moet zeggen dat we daar niet over nagedacht.
Nee, nou, daar hebben wij wel over nagedacht, dat ziet u. Maar ik kan me voorstellen dat het ook echt zo is. Ja, dat lijkt me ook makkelijk, maar het staat nergens. En ik denk, als je het toch af wilt timmeren, is het misschien goed om het mee te nemen.
Je moet je aan de andere kant realiseren. Je zou je dat bij senioren zou je dat kunnen voorstellen. Maar aan de andere kant, stel nou dat er mantelzorg gegeven wordt aan een kind met psychiatrische problemen of autisme of wat dan ook. Dan zou er op zich geen probleem moeten zijn om het ook op de verdieping te doen. Dus ik neem het mee. Het is iets om gewoon nog even aandacht aan te besteden. Het hangt er maar vanaf hoe en waar het om gaat. U zegt uitbreiding van vaste woningen is moeilijk te handhaven. Waar we in deze nota voor hebben gekozen is als iemand een uitbreiding wil van zijn bestaande woning, om dat juist wel te houden binnen de grenzen zoals wij die ook op dit moment stellen aan maximum kubieke meters. We hebben dus juist gemeend om geen uitzondering te maken voor de mantelzorg. Dus het moet binnen het bestaande beleid passen. Ja. En ook daar geldt weer, stel dat er binnen zo'n bestaande woning een tweede zelfstandige woning wordt gemaakt, dat ook daar de regel weer geldt dat op het moment dat de mantelzorg voorbij is, het gewoon weer één woning moet worden. Het mag niet een verkapte tweede woning worden. En daar zullen we op moeten handhaven. U vraagt, geeft het paraplu-bestemmingsplan voldoende grip? We hebben deze notitie ook juridisch laten toetsen. Dus wij gaan ervan uit dat dit inderdaad voldoende moet zijn. En er staan er op pagina 29 staan wat opmerkingen waar het college dus kan afwijken van de regels zoals ze hier staan. We hebben voor onszelf gemeend dat je op bepaalde momenten kunnen dingen niet precies volgens de regels kunnen en zou je misschien toch gemotiveerd kunnen afwijken. Maar ik denk dat het college daar ook in alle gevallen heel zorgvuldig, met inachtneming van de welstand en wat de buurt betreft, mee omgaat. Maar je moet jezelf ook niet te strak willen inperken. Ik dacht dat ik daarmee alle vragen had gehad.
Ik had eigenlijk nog één vraagje gesteld. Dat ging over de hoeveelheid tijdsbesteding voor de gemeente zelf. En dat zal dan toch ook weer in de begroting verwerkt moeten worden.
Over welke tijdsbesteding heeft u het?
Er wordt hier gesproken over de, zeg maar, toch wat eigen ambtelijke inzet die hier ook voor nodig is.
Nou, er is nu in het kader van de verbinding dus behoorlijk wat ambtelijke inzet is er al gepleegd om deze notitie van de grond te krijgen. En er zal nog het nodige moeten gebeuren om ook het paraplubestemmingsplan handen en voeten te geven. En er zal ook gekeken moeten worden naar de WMO-verordening of daar nog aanpassingen. Dat soort dingen komt er natuurlijk wel achteraan.
Ah. Hiermee zijn in eerste termijn zijn de vragen beantwoord. Ik kijk naar de commissie. Ik begrijp dat er is behoefte aan een tweede termijn. En ik denk dat we daar nu mee kunnen aanvangen. Dan is het woord, ik zie de heer Bakker. Het woord is aan de heer Bakker.
Nou, er is eigenlijk door de wethouder nog geen antwoord gegeven op de toewijzing van een huisnummer. Als, laat me voorstellen, u zegt je kent zo'n mobiele zorgwoning, die kun je dus leasen of je kunt hem huren. Maar je zou hem ook zelf kunnen kopen. Als je hem zelf koopt en krijgt dan die woning een huisnummer of niet?
Ik heb er op dit moment nog even geen antwoord op. Ik denk van wel. Nou, want het is een zelfstandige woning.
Ja. Dan wordt het ook heel moeilijk om het weer te handhaven, vind ik dus. Ik denk dat dat ook de grootste zorg is. En het volgende wil ik nog eventjes op van de heer Heijman van zei. Van als het 12 weken duurt, dan is misschien de desbetreffende zoon is overleden. Kijk, we praten hier over 4 of 5 jaar. Maar het zou ook wel eens een keertje 10 jaar kunnen zijn. En kijk, je mag heel veel voor je buren over hebben. Maar dat zou ook nog eens wat consequenties mee kunnen geven. Dat je zegt, de bezwaren dus.
Ja, maar goed, die worden van tevoren getoetst natuurlijk. Voordat de toestemming wordt gegeven. Maar ik denk ook dat het niet uitmaakt of u zelf een woning, mobiele woning koopt en neerzet. Dan dat u hem huurt van wooncompagnie. Op zich blijft het natuurlijk een zelfstandige woning.
Dat
maar in de vergunning die gegeven wordt, wordt dus heel duidelijk een gebruiksvergunning afgegeven. Die alleen maar geldig is voor de duur van de mantelzorg. Het wordt heel duidelijk omschreven. En volgens onze juristen is dat mogelijk. Ja, je moet handhaven.
Wij zijn begonnen met de tweede termijn. Ik kijk fractie Beemse Polderpartij of er nog andere vragen zijn in de tweede termijn. De heer Visser.
Dank u, voorzitter. In de eerste ronde waren we ook al een beetje terughalend over die woning. En dat had ook te maken met een citaat dat ik voorlees van bladzij 21. Daar staat onder andere midden in de bladzij. Veel ouderen en gehandicapten vinden het heel prettig om dichtbij een dierbare te wonen. En zijn bereid hiervoor zo nodig te verhuizen. Ook vinden veel senioren en gehandicapten het vooruitzicht op wonen in een instelling niet aantrekkelijk. Het voorzieningenniveau in de mantelzorgwoning in combinatie met de aanwezigheid van een sociaal netwerk zorgt ervoor dat dit mogelijk wordt. Ik wil er toch graag 2 dingen over zeggen. Het eerste gedeelte van dit stuk, dat biedt toch wel veel mensen de mogelijkheid om zo'n woning aan te vragen. En in het tweede zit ook een beetje opgesloten dat er dan vanuit gegaan wordt dat de mantelzorger heel goede zorg kan verlenen. Maar wij denken toch dat het, waar het hier om gaat, dat er meerdere categorieën mensen zijn die zorg behoeven en de ernstige gevallen die kunnen nooit thuis verzorgd worden. En dan kom ik weer bij die flexibele kamer, om het zo maar te zeggen. Dat is een prachtig ding voor nazorg, voor
als je een gehandicapt kind hebt, al die dingen die kunnen we nu beter niet opnoemen, daar zijn specialisten voor. Maar wat een bijzondere positief ding aan die kamer is, volgens ons kan die heel snel geplaatst worden en dan kan de procedure opgestart worden als die alleen in gebruik is. Dat bedoelen we een beetje met eerst beton storten en de kist in komt later wel. Maar ik hoop dat meneer Heijmans ook begrijpt wat we daarmee bedoelen. Ik zeg het een beetje. Maar in gevallen waar echt iets nodig is met zo'n kamer, dan kan heel veel. En dat is ook, als het weer niet meer nodig is, veel gemakkelijker om daar weer een eind aan te maken. Want we hebben inmiddels wel begrepen, als je echt zo'n woning neerzet, zitten ontzettend veel haken en ogen. Dat wou ik nog even kwijt.
De heer Heijkens.
Ja, voorzitter. In tweede instantie. Ik herken wel de terughoudendheid of de voorzichtigheid, zeg maar, die uit de woorden van de vorige spreker komt. Ik moet u eerlijk zeggen dat wij ook het meest enthousiast waren over de, zeg maar, mobiele vormen, omdat daar ook de minste haken en ogen aan zitten, om het zo maar even te zeggen. Maar ik besef ook dat eigenlijk het uitgangspunt moet zijn, is welke vorm heb je nodig, welke fysieke vorm heb je nodig om de zorg zodanig te geven dat die optimaal wordt voor degene die hem nodig heeft. Dus het zou best wel kunnen zijn dat een niet-mobiele vorm hard nodig is, omdat dat door de zorg gevraagd wordt. Maar we merken toch ja, er zitten een aantal haken en ogen aan in de handhavingssfeer, in mogelijkheden die mensen zien waar de regel eigenlijk niet voor bedoeld is om daar toch wat mee te gaan doen. Dus ik denk dat het goed is om met name op die aspecten de nota nog eens goed tegen het licht te houden. Maar op zich de basis is, dus we gaan niet klappen. Zoals in het begin even gesuggereerd werd, van eerst complimenten, daarna komen de dreunen. Absoluut niet. We zijn enthousiast over de nota. Met name gewoon over de geest, omdat het gaat over zorg voor mensen. Maar er zitten een aantal haken en ogen aan waarvan wij denken van die moeten eigenlijk goed uitgezocht zijn voordat je daarmee in zee gaat. En dat voorzien we minder bij de mobiele vormen.
Mevrouw Helder, ook nog? Ja.
Ja, ook niet echt vragen meer. Net als wat al meerder hebben gezegd, het handhaven, dat is gewoon eigenlijk het belangrijkste. En misschien dat het toch nog een beetje aangescherpt kan worden in de notitie. Maar voor de rest hebben wij geen op- of aanmerking meer over de notitie.
De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat onze vragen van het CDA bijzonder goed beantwoord zijn. Ja, handhaven, dat blijft iets. Die denk ik door alle commissieleden goed aangegeven waar een klein beetje toch de pijn ligt. Ik proef wel duidelijk, en dat leeft bij ons ook, dat de mobiele woning toch wel de voorkeur heeft. Maar het andere moet net zo goed kunnen. Alleen ja, dat wordt het misschien iets moeilijker af te timmeren. Kan ook wel wat langer duren, denk ik. En de handhaafbaarheid is denk ik dan toch wel wat lastig. Maar op zich prima stuk. En ik denk met de zaken die hier aan het licht gekomen zijn in deze commissie en de bespreking, daar kan het college dik mee vooruit om dit tot een goed succes te maken. Ik dank u wel.
Blijft eigenlijk één vraag van de inspreker blijft nog overeind. Staat u me toe, commissie, dat ik die vraag neerleg bij de portefeuillehouder, en dat heeft te maken met de toelatingseisen vanuit andere plaatsen. Kunt u daar in het kort iets over zeggen?
De toelating van andere plaatsen. Ja, wij hebben het hier even toegespitst op de vier gemeenten, omdat we ja, daar samen ook mee in de verbinding zitten. Maar het is uiteraard zo. En we doen dat ook al bij andere WMO-hulpmiddelen. Als er mensen verhuizen vanuit de Beemster naar een andere gemeente of vanuit een andere gemeente naar ons, dat er altijd onderling wordt afgerekend met middelen die in gebruik zijn. Dus daar ook met andere gemeenten zullen, als dat aan de orde is, afspraken moeten worden gemaakt. Dat is absoluut waar. Ja, ik proef, vooral bij de BPP ook, maar ook bij de anderen, toch de angst dat er behoorlijk misbruik van gemaakt zou worden. Hè. De heer Visser zegt, veel mensen kunnen mogelijk zo'n woning aanvragen. Dat is zo, maar aan de andere kant, ze krijgen niet zomaar een een mantelzorgindicatie. Het moet wel door het CIZ worden bepaald of iemand dat ook nodig heeft. U kunt niet zomaar aankomen met mijn vader en moeder willen graag bij mij wonen. Dat is niet alleen de reden. Er moet wel degelijk een mantelzorgindicatie zijn. En er moet nog met het CIZ worden afgesproken van welke eisen stellen we daar. Dat is ook een stukje uitwerking van welke eisen stellen we daar aan. Maar die moet er dus wel zijn. Het kan niet zomaar. Dat wil ik nog wel eventjes meegeven.
Mag ik u in de rijden vallen? We begrijpen dit heel goed. Maar een van de redenen dat we voor die flexibele zorgkamer, dat we daar steeds over beginnen. In de praktijk zijn er echt gevallen waar wat gebeuren moet. En omdat we het nu zo breed trekken, wat op zich heel positief is, natuurlijk werken we aan iets goeds. Maar sneeuwt dat gebeuren voor mensen die echt hierop zitten te wachten, sneeuwt het een beetje onder. En procedures die gaan het altijd te langdurig maken, daar moeten we vanaf. En in flex zorgkamer, er komt een kraan, baf, zit die neer, morgen aangesloten, klaar.
Ja, zo makkelijk is het ook niet, want ook voor een flexibele zorgkamer heeft u een bouwvergunning nodig en moet er een procedure worden doorlopen. Dus het is niet zo van, we bestellen hem en hij staat er morgen. Ook daar is een procedure voor nodig. Maar in feite, de heer Heikens zei het al, elk probleem heeft zijn eigen oplossing. En wij kunnen hier nu niet uitmaken wat iemand voor oplossing nodig heeft voor zijn probleem. Wij geven de diverse mogelijkheden en aan de hand daarvan moet bekeken worden wat er kan. En ook wat mensen op een gegeven moment willen. Wil je iemand in je eigen huis of wil je hem apart op je erf? Of is er alleen maar een slaapkamer nodig of wil iemand die mantelzorg krijgt ook zijn eigen huiskamertje nog hebben waar hij kan zitten? Zijn eigen huishouding. Dus dat moet toch per geval, moet dat bekeken worden. Ik hoor ook nogal wat over het aanscherpen van de handhaving. Ik denk aan de andere kant dat we het ook niet te negatief moeten zien. Er wordt hier gesproken van 6 aanvragen de afgelopen 3 jaar, maar dat is wel in de 4 gemeenten. Het gaat niet om tientallen gevallen per jaar. Wij rekenen erop dat we zo'n 2 aanvragen per jaar krijgen. Dat is zo'n beetje onze inschatting. En we denken dat door het bijhouden van een goed register, waar de koppeling tussen burgerzaken en grond duidelijk ligt, dat op het moment dat wij weten dat ergens de mantelzorg niet meer nodig is, er ook een signaal gaat via dat register wat we bijhouden. Vandaar moet nu op gecontroleerd worden. En dat zijn er geen tientallen.
Ik dank u wel voor deze beantwoording. Ik kijk naar de commissie of de commissie van mening is dat dit stuk naar de raad kan zonder ingrijpende aanpassingen aan deze nota. Ik wil bijna zover gaan om te vragen of u als hamerstuk naar de raad kan. Is de commissie het daarmee eens of zegt u van wij willen toch die onderdelen die genoemd zijn nog goed doorlichten. Mogelijk komt er een aanvulling of in ieder geval een nadere toelichting naar aanleiding van deze behandeling.
Er zijn in ieder geval een aantal suggesties gedaan om zeg maar, bepaalde elementen uit de nota toch nog even te onderzoeken op de consequenties daarvan. Dat gebeurt niet tussen nu en de raadsvergadering. Dus ik zou me voor kunnen stellen dat met dat voorbehoud van dat verdere onderzoek de nota zeg maar, in zijn uitgangspunten vastgesteld wordt. En dan zou het wat mij betreft een A-stuk geloof ik. Maar dat houdt wel het recht van die bezwaren of de vraagtekens die gezet zijn bij een aantal essentiële punten. Dus dat onderscheid zou ik wel willen maken.
Mag ik reageren? Want wat u hier dus ziet is een beleidsnotitie die nog helemaal uitgewerkt moet worden in al zijn onderdelen. Dus in die uitwerking ga je die dingen dus verder ook op papier zetten. Ik zei het daar straks al, als we het over een paraplu-bestemmingsplan hebben en de eisen die je daaraan stelt, moet u dat als raad ook weer vaststellen. En ik denk ook dat het goed is als wij een verdere uitwerking hebben, dan komen we daar ook weer bij u mee terug. Minimaal om u in kennis te stellen. Maar dit is in principe dit is het kader waarmee we verder aan het werk willen.
Dan verzoek ik u nogmaals, kunt u aangeven of dit als hamerstuk, als A-punt naar de agenda van de raad kan? Ja, unaniem, dank u wel. Dan kunnen we hiermee dit agendapunt afsluiten. Dat brengt ons bij agendapunt 6, het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 29 oktober. Ik kijk naar de griffier. Geen textuele opmerkingen. Ik kijk naar de commissie of er inhoudelijk nog iets te vragen is over dit verslag. Ik zie de vinger van mevrouw Helder. Het woord is aan u.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een aantal vragen gesteld over het subsidieplafond. Dat is bij punt 12. Die zouden schriftelijk beantwoord worden. Dat hebben we keurig gekregen en we hebben ook een aangepaste subsidiestaat gekregen. Hierover heb ik tijdens de laatste raadsvergadering ook weer vragen gesteld. Deze zouden ook schriftelijk beantwoord worden. Ik heb wel bericht gekregen dat ze in behandeling zijn, maar nog geen antwoord gekregen. En ik was eigenlijk van plan om op een paar punten nog terug te komen, maar ik wacht eerst de beantwoording af en dan kom ik erop terug in de raadsvergadering. En dan had ik nog bij de rondvraag punt 15, daar had ik iets gevraagd over het trapveld bij Hogelust. En mij was de oren gekomen dat de omwonenden daar niet zo tevreden over waren. Mevrouw Ruijs heeft toen geantwoord dat zij daar niets van wist. En mevrouw van der Kaar vult dan dat het ambtelijk was opgelost. Maar is het ambtelijk opgelost?
Er is, even over Hogelust, er is een verzoek van de omwonenden gekomen om het in te richten zoals het er nu staat, van een aantal omwonenden. Daarna zijn er weer andere omwonenden gekomen die zeiden, ja maar zo willen we het eigenlijk niet. Toen hebben we een enquête rondgestuurd bij de hele buurt van, wat wil u nou? Wil u zo, wil u zo, wil u zo? Daar kwam absoluut geen eenduidig standpunt uit, dus wij hebben voor onszelf de conclusie getrokken dat we het zo moeten laten. Niet iedereen is het ermee eens, maar een aantal mensen wel en we kunnen het niet iedereen naar de zin maken. En wat betreft de subsidievragen die u heeft gesteld, er wordt hard aan gewerkt, heb ik gezien. Het duurt niet lang meer.
Dank u wel. Rest me nog de heer Heijmans bij het vorige agendapunt bedanken. We zien u straks terug. Voor het vorige agendapunt de inspraak, ik heb vergeten u te bedanken bij deze. Dat brengt ons bij agendapunt 7, de ingekomen stukken. De brief van 10 november van 2009 van burgemeester en wethouders over het alcoholmatigingsbeleid. De commissie, de heer Buijs.
Ja, dank u wel voorzitter. Ja, in deze brief wordt aangegeven de stimulans tot een gezonde leefstijl en aanbod op het gebied van alcoholpreventie. Nou, in de jeugdnota wordt zeg maar opstelling van dit beleid vertraagd met 1 of 2 kwartalen. En het CDA vindt het bijzonder jammer. En ja, het verwacht me ook zeker dat de eerstvolgende planning die nu in de brief staat ook echt gehaald wordt. Alcoholpreventie en beleid daarvoor staat hoog in ons vaandel. Dus misschien kan de wethouder nog iets over zeggen. Graag een reactie.
Anderen nog? De heer Visser.
Dank u voorzitter. Wij hebben ook een discussie gehad in het fractieberaad over deze brief. In West-Friesland is er een project opgestart dat heet Vroeg op Stap. Als daar meer van bekend wordt, dan willen we daar graag over spreken. Misschien is het ook iets voor ons om dat te gaan uitvoeren. Dat het in ieder geval eerder gesloten wordt en dat voordrinken achterwege blijft.
Geen andere. Mevrouw Ruijs.
Ik ga niet over eerdere sluitingstijden, dat doet onze burgemeester. Er wordt op dit moment heel ambtelijk heel hard gewerkt om met een notitie te komen over hoe wij het alcoholmatigingsbeleid gestalte willen geven. Ja, zoals u heeft gelezen, het heeft wat vertraging opgelopen. Niet alleen door onze ambtelijke verandering, maar het had ook met partijen buiten ons te maken die niet direct met alle informatie konden komen die wij wilden hebben. Maar op dit moment begint het aardig gestalte te krijgen, dus ik ga ervan uit dat we deze planning absoluut halen.
Brief nummer 2, ook van de burgemeester en wethouders. Beantwoording van de vraag van de heer Zijkant over de muziekschool. Wie van de commissie? De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het een heel, heel duidelijk antwoord is. En ik vind toch een klein stukje, vind ik een klein beetje verbazingwekkend. Er zijn in feite hele goede afspraken gemaakt voor mijn gevoel. Dus zeg maar de subsidie die van 2007 tot en met 2010 meegegeven zou worden. De eenmalige bruidschat. Nou, dan spreek je af dat het muziek op de basisscholen komt. Hè. Het was echt een CDA-punt. Dat willen we gaan realiseren. Het is er ook gekomen. Maar als je dan achteraf leest dat daar weer geld bij moet, dan denk je, we zijn toch allemaal volwassen mensen. Hoe lopen dan die afspraken? Ik ben gewoon bang dat er dan misschien iets in die afspraken niet goed is. En ik zou graag weten wat er dan niet goed afgesproken is. Als laatste wil ik daar wel voor zeggen van het college, houd vinger aan de pols.
Ik meende en, dat muziek op de basisschool ook door onze partijgenoot in een eerdere inspraak behoorlijk geanimeerd is. Dus iets te eenzijdig lijkt me dit wel te zijn.
Noem het zoals u is. Ik denk dat het niet slecht verwoord is. Als laatste wil ik nog zeggen dat het college houdt alsjeblieft de vinger aan de pols. En geen extra geld behandelt de normale subsidie. En we zijn het wel het eens met de antwoord van het college dat als je er met het muziekschool op een gegeven moment niet meer uitkomt. Ja, dat je dan toch inderdaad verder moet kijken hoe je met deze situatie omgaat. Ik dank u wel.
Het is verkiezingstijd. Wie loopt er voorop in de muziek? Wie heeft hier een antwoord op? Ja, de heer Klaver.
Muziek, culturele vorming. Ik vind het prachtige uitingen voor de hele mensheid overigens. Dus heel terecht dat er volgens mij zo ongeveer raadsbreed gezegd is van goh, muziekonderwijs in het basisonderwijs, dat zou daar standaard moeten zijn. En dat is zo ook in het collegeprogramma terechtgekomen. En daar heb ik aan gewerkt om dat uit te voeren. En dan komen we bij de afspraken. Nou, daar kun je van zeggen wat je wilt. Er is een afspraak gemaakt met een directeur. En op dat moment had ik daar een goed gevoel bij. En toen de uitvoering in gang gezet moest worden, was de directeur alweer weg. En een aantal creatieve mensen bij de muziekschool is in de slag gegaan, ook met de vier directeuren van het basisonderwijs. Daar zijn goede overleggen geweest. Daar is een plan gemaakt om dit muziekonderwijs op de vier basisscholen ook vorm te geven. In de directeuroverleg, wat ik regelmatig heb, is dat ook langsgekomen. En ik heb gedacht, dat ligt goed op koers. Vervolgens is er gestart. En ik monitor dat natuurlijk bij de vier directeuren en er kwamen van tevreden tot zeer tevreden geluiden. Prima. Toen waren we een half jaar verder, toen kwamen dezelfde directeuren een teleurstellend bericht. Zij ontvingen een nota, wat uiteraard de bedoeling niet is en waarvan ik op voorhand heb gezegd, die nota moet niet bij jullie komen, die komt bij de gemeente Beemster. Want dan is het onze verantwoordelijkheid. En ik hecht aan het belang van dit muziekonderwijs op de basisschool. Dat is prioriteit. En daarvan hebben wij gezegd, dat moet ook tot in lengte van jaren doorgaan. Dat is ook een wens geweest van de vier directeuren. Van laat dit niet iets zijn dat een beetje ad hoc geïnitieerd wordt. Hè, als een wens van een raad. Laat het niet zijn dat eventueel bij een andere raad weer een andere wind gaat waaien. Nee, we gaan dit voortzetten. Nou, toen kwam dus het spanningsveld. De totale subsidiëring aan de muziekschool zoals die afgesproken is op het moment dat zij verzelfstandigden. En dat zou voor 4 jaren, dus tot en met 2010, gegarandeerd zijn. Dat is het ook, dus daar hoeven we helemaal niet aan te komen. En dat is dus bestemd door de muziekschool voor het reguliere onderwijs, wat zij het reguliere onderwijs noemen. En dat is dus een x-aantal Beemsterlingen. Het aantal heb ik ongeveer in mijn hoofd, die daar gebruik van maken op de muziekschool of eventueel op andere locaties. Nogmaals, het is dus misgelopen. Maar nogmaals, mijn prioriteit is dat het muziekonderwijs op de basisschool doorgaat. En waar eindigt het? Het eindigt in 2010, want dan is de afspraak van de subsidiëring, dus onze verhouding tot de muziekschool Waterland, eindigt dan. En op dat moment zullen wij als gemeente Beemster het initiatief gaan nemen om te kijken met welke partij gaan wij in zee om voor de jaren daarna het muziekonderwijs, breed, vorm te geven. En dan is uiteraard de eerste eis muziekonderwijs op het basisonderwijs, nou in de vorm zoals het nu gebeurt. En het is aan u als raad om dan te bepalen wat u in totaliteit kwijt zou willen voor het muziekonderwijs. En dan is het wel de eenvoudige rekensom. Dat een muziekschool, een aanbieder, wie het ook is, kan gaan uitrekenen van zoveel is nodig voor de muziekschool, voor de vier basisscholen. En dat hou ik nog over om het reguliere muziekonderwijs voor Beemsterlingen of Beemsterlingetjes vorm te geven. Dat is dus de stand van zaken. Er is een afspraak geweest die niet hard genoeg was.
en die mij dus teleurgesteld heeft. Ik heb dus kennelijk te maken met mensen die het zakelijk gezien niet helemaal in de vingers hebben. Creatief wel, en dat is iets wat bij een muziekschool misschien ook wel hoort. Dat is dus wel een les om daar op te letten. En nogmaals, de periode na 2010 is cruciaal. Sterker nog, 2010 is natuurlijk cruciaal, want wij gaan maatregelen nemen. En natuurlijk is muziekschool Waterland daar wel een partij wat mij betreft. En natuurlijk zullen wij ze vertellen wat onze uitgangspunten zijn, of beter gezegd wat die van u zijn, wat een financieel kader stelt u uiteindelijk. Tot zover.
Dank u wel voor deze uitgebreide toelichting. Met de commissie geen vragen meer? Ja, de heer Zeekant.
Ja, ik heb er toch één vraag over. En dat is de volgende. Kijk, er is natuurlijk geen enkele discussie om muziekonderwijs op de vier basisscholen in de Beemster te antemeren. En dat het opgenomen is in het collegeprogramma en het raadsprogramma, dat is aan ieder bekend. Het gaat erom dat de afwikkeling van de muziekschool Waterland, die een ISW-verband en raadschap hebben meegekregen, hoe gaat dat verder? Want u geeft niet exact het antwoord. Ja, we willen blijven faciliteren dat de muziekschool muziekonderwijs kan geven en dat een ieder kind in de Beemster buiten de basisschool muziekles kan en mag ontvangen. Alleen dat is een particuliere onderneming, dus een privaatrechtelijke onderneming geworden en die kan gewoon daar een cursusgeld voor gaan vragen. En dan is het natuurlijk aan de andere kant, is dat hoogdrempelig of wordt dat laagdrempelig? En dat is een totaal andere insteek zoals u nu vertelt. Want de basisschool is primair, daar is geen discussie over. Wie daar de verstrekker of van zal zijn, dat kan een muziekschool of een andere aanbieder zijn. Maar het gaat erom, de muziekschool Waterland op zich, blijft die dan bestaan? Nou, ik denk dat de wens is geweest uit de ISW-gemeente, dat de muziekschool zelfstandig werd en de bruidschat meekreeg, om dat door een goed beleid dat inderdaad te kunnen blijven faciliteren. Alleen nu komt de vraag, zijn ze daar wel toe in staat? Dat is de hamvraag. En dat is eigenlijk niet het antwoord wat ik verwacht. Dat is het antwoord dat ik graag verwacht. Want het is natuurlijk heel jammer en zorgelijk. Zorgelijk is het juiste woord. Het is nooit de insteek geweest van de Waterlandse gemeente bij het privatiseren van een muziekschool, dat het niet goed zou gaan. Vandaar ook die bruidschat van 4 jaar en zorg dat je je huiswerk goed doet. En dan vind ik het een prachtig mooi verhaal. Dat het een lieve mensen zijn die hun best doen, maar dat zakelijk gezien dat het niet werkt. Nou, dat vind ik jammer, want er is nooit de insteek geweest om die bruidschat mee te geven en om het dan te privatiseren. Dan hebben wij het als verantwoordelijke gemeenten tijdens die beslissing binnen het ISW niet goed gedaan. En de gemeente Beemster is daar onderdeel van geweest. Dus mijn vraag is, hoe denken anderen, het is tweeledig, hoe denken wij erover, gemeente Beemster, maar hoe denken onze collega-gemeenten daarover? Dat is de kruk, denk ik. Want uw antwoord.
Zeker, uw vraag is duidelijk, helder en duidelijk. De heer Klaver.
Het laatste, hoe andere gemeenten hierover denken, is mij niet bekend. Maar dat is op dit moment niet mijn eerste zorg. De muziekschool Waterland is geprivatiseerd. Moet dus op termijn, en dat is 2011 en verder, haar broek ophouden. En zij zullen dus vorm moeten geven aan datgene wat zij te bieden hebben aan de maatschappij. En dat hoeven niet alleen de Waterlandse gemeenten te zijn. Zij kunnen ook verder kijken. Dat hoort bij een private instelling. Zij zullen dus initiatieven moeten ontwikkelen om hun bestaansrecht te waarborgen. En voor gemeente Beemster zijn zij gewoon een partij, zoals er ongetwijfeld wel meer aanbieders zijn, die uiteraard de kans krijgen om in 2011 en daarna ook iets te betekenen voor gemeente Beemster. Natuurlijk krijgen zij die kans. Maar dan wel op de voorwaarden zoals wij die stellen. Nou, dat heb ik u gezegd. En wij is in feite uw raad. Dat is ten eerste het muziekonderwijs op de basisscholen zoals dat moet blijven. Kostenplaatje daarvan, dat is bekend, dat is te berekenen. En verder, wat heeft u er dan nog voor over? En wat kan de muziekschool daar verder voor bieden aan Beemsterlingen? En in welk vat zij dat gieten? Dat is aan hen als zelfstandige onderneming. Daar ligt geen taak voor de gemeente Beemster. En of andere gemeenten uit de ISW-familie dat anders zien, dat is mij niet bekend. Maar dat kan ik mij niet voorstellen. Nogmaals, de relatie die wij 4 jaar geleden zijn aangegaan met de verzelfstandiging, ja, dat is heel duidelijk om hun body te geven, et cetera. Daar was ook de bruidschat voor, lees dat bedrag. En het bedrag van de subsidie, wat dus 4 jaar gegarandeerd is. Ja, en dat is het. En daaraan moeten zij
echt op hun eigen benen staan en dus ja, commercieel hun talenten in de markt zetten. En als die talenten goed zijn, dan is er geen enkel bezwaar wat mij betreft dat wij daar ook gebruik van maken, natuurlijk. Natuurlijk hebben zij de kans, wat mij betreft als eerste. Maar het moet wel passen binnen de kaders zoals ik ze eerder heb bedoeld. Tenzij u zegt, van ja, er is meer geld voor beschikbaar, maar dat hoor ik niet, denk ik.
Een en ander conform de gemaakte afspraken. Voldoende beantwoord deze brief. Ja, dan sluit ik hiermee dit agendapunt af. Dat brengt ons bij agendapunt 8, de mededelingen. Ik kijk naar de commissieleden of er een mededeling is. Niet de kant van het college iets mee te delen. Ook niet. Brengt ons bij agendapunt 9. Het aanleggen van een brandmeldinstallatie in het kinderdagverblijf Ootje Tontel. Het college stelt voor om hiervoor een krediet van €20.000 beschikbaar te stellen. De heer Heikens.
Ja, voorzitter, durf het maar eens om daar tegen te zijn. Dat zijn we dan ook niet, maar dan om andere redenen, omdat we denken dat het goed is. We hebben er toch wel een vraag bij, want de suggestie wordt gewekt dat het zuiver te maken heeft met de vergroting van het aantal vierkante meters, terwijl er gesproken wordt over een interne verbouwing. Hoe is het mogelijk? Het zal er ongetwijfeld zijn, maar dat bij een interne verbouwing sprake kan zijn van een uitbreiding van aantallen vierkante meters. Dus als je zwart zou willen denken, zou je kunnen zeggen, het brandalarm van een aantal weken geleden heeft er wellicht ook mee te maken, maar dat is misschien al een voorzetje voor open doel. En misschien een wat serieuzere vraag, van kon deze aanvraag niet gelijk dan meegenomen worden toen er sprake was van die interne verbouwing? Waarom is dat toen niet gelijk meegenomen? Maar ik eindig met mijn eerste opmerking dat wij het een goede zaak vinden dat er een brandmeldapparatuur is en dat daarmee de veiligheid voor kinderen en leidsters gewaarborgd is.
Mevrouw Helder.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik had eigenlijk exact dezelfde vraag als de heer Heikens. Waarom niet in 2008 en nu pas in eind 2009 de kredietaanvraag voor de brandmeldinstallatie? En mijn tweede vraag, gaat Ootje Tontel zelf of ook akkoord met de huurverhoging en het betalen van de abonnementskosten?
De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is natuurlijk een hele goede zaak dat dit hier nu op de agenda staat. Het is, ja, ik had eigenlijk eerst opgeschreven de vlam is in de pan geslagen en zie hier het voorstel. Maar dat is misschien iets te kort door de bocht. Wat wij eigenlijk vinden is, er wordt gesproken over, ja, het was 400 vierkante meter. Het is nu iets groter geworden, dus ja, nu moet het. Ik vind het eigenlijk een beetje jammer als je kijkt naar de veiligheid van de kinderen en de veiligheid van leidsters en iedereen die daar werkt. Dan denk ik van, ja, we bouwen net een meter minder in het vierkant en dan hebben we dan laten we een stukje veiligheid achterwege door een brandalarm bijvoorbeeld niet te doen. Of het is dan volgens de regels net niet nodig. Dan denk ik, ja, het had al gebeuren moeten bij de nieuwbouw. Oké, en als je zegt, ik ga nu verbouwen, had het zeker moeten gebeuren. Dus nogmaals, ik vind het bijzonder jammer dat het niet in het eerste stadium al gebeurd is. Ja, de financiële afwikkeling, ja, dat gaat via de huurverhoging. Ik neem aan dat dat besproken is en dat dat ook doorgaat. Maar die vraag is ook net al gesteld. Dus nogmaals, jammer dat het niet al in eerste instantie gebeurd is. Veiligheid staat voorop. Dat is even ons punt. Dank u wel.
De heer Visser.
Dank u, voorzitter. Wij hadden begrepen dat het noodzakelijk was omdat een deel van de buitenspeelzaal omgezet is in kinderopvang. En dat er 2 slaapkamers extra zijn. Het zijn natuurlijk ruimtes waar niet direct toezicht is. En dat zou in onze mening de noodzaak noodzakelijk gemaakt hebben. We gaan er dus mee akkoord. En die huurverhoging, daar horen we nog wel van. We maken ons wel zorgen dat het voor ouders steeds duurder wordt om kinderen in de opvang te hebben. Maar daar kunnen we niets aan doen.
Voordat erover gaan we tot de beantwoording. Ik heb eigenlijk nog één vraag vergeten die ook met de financiering te maken heeft. Zou ik die in de eerste termijn toch nog even mogen stellen omdat die dan meegenomen kan worden in de beantwoording? Dank je. Omdat ik wel aardig ben, hoor ik u dat zeggen. En dat heeft te maken met die verhoging van de huur. Want heeft dat ook consequenties voor de subsidieverlening? Want ik kan me voorstellen dat dat weer terugkomt in een subsidieverleningsaanvraag. Dus is het een soort broekzak-vestzak-constructie?
Uw aanvulling is duidelijk. Mevrouw Ruijs.
Ja. De eerste vraag van de Partij van de Arbeid. Nou, in feite is die al beantwoord door de heer Visser, hè? Hoe kan je bij een interne verbouwing een uitbreiding krijgen? Eerst hadden wij daar twee organisaties zitten. Er zat aan de ene kant de peuterspeelzaal en aan de andere kant de kinderopvang. Waren beide niet zo groot dat daar een brandmeldinstallatie nodig was. Nu is de peuterspeelzaal is verhuisd naar de buitenschoolse opvang. De kinderopvang is vergroot en daardoor werd het dus wel nodig. Het jammere is dat het dus, toen de verbouwing aan de orde was, waar ik verleden jaar een besluit over heb genomen, het is toen niet aan de orde geweest. Men heeft zich pas later gerealiseerd dat het nodig was. Dat is niet anders. Gaat Ootje Tontel akkoord met de huurverhoging? Wij moeten dat nog met Ootje Tontel bespreken. Dat is nog niet besproken. Maar aan de andere kant, en dat is ook een beetje een antwoord op de vraag, weer van de laatste vraag van de heer Heikens. De kinderopvang is in principe een commerciële opvang die geen subsidie krijgt van de gemeente. Die volledig betaald wordt door de ouders. En het is ook nu zo dat de kosten die wij gemaakt hebben voor de bouw van het gebouw ook weer door hun in de vorm van huur worden terugbetaald. Zodat het uiteindelijk kostenneutraal gebeurd is. Dus we zien dat ook als een, en dat zien ze zelf ook zo, ze zien het ook volledig los van de peuterspeelzaal. Peuterspeelzaal, daar geven wij een subsidie voor. Kinderopvang bedruipt zichzelf helemaal. Dus er komt geen subsidie voor. Had al gemoeten worden bij nieuwbouw. Nee, dat is dus niet zo. Toen was het nog niet nodig, omdat het twee aparte organisaties waren, zoals ik net al zei. Het is even.
Zijn de vragen voldoende beantwoord? Ja? Dan sluit ik hiermee dit agendapunt af. Dat brengt ons bij agendapunt 10. Sanering tekort Bibliotheek Waterland. Het woord is aan de fractie VVD. Mevrouw Helder.
Ja, dank u voorzitter. In het begin van de vergadering werd het al even opgenoemd. Vanmorgen stond in de krant biep uit de financiële zorgen. Nou, ik denk dat dat nog niet het geval is. Vooral als je kijkt dat de contributieverhoging gaat plaatsvinden in 2010. De mensen moeten extra gaan betalen voor als ze gaan aanvragen met verlengen. Op dit moment worden geen nieuwe boeken aangeschaft. Dus ik denk dat dat ook wel leden gaat kosten. En ze gaan er al vanuit van 5%, maar het zal me niks verbazen als dat meer is. Dus ik denk dat ze voorlopig nog niet echt uit de financiële zorg zijn. Een aantal vragen, of een paar vragen. Is het bekend hoeveel leden er lid zijn van de Bibliotheek Beemster? En of er ook bekend is dat het ledenaantal al terugloopt? En ik heb een vraag over de financiële consequenties bij het stuk. Daar staat in de laatste zin dat de verhoging met 31 cent nog niet is meegenomen. Deze verhoging zal met terugwerkende kracht wel meegenomen moeten worden. Maar nu lijkt het net of dat er nog als extra bij komt. Maar dat is toch al het bedrag van €2700 wat in de eerste zin van de financiële consequenties wordt genoemd. Dat waren voorlopig mijn vragen.
De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is een lijvig stukje. Toch hier en daar wel wat moeilijke tekst, moet ik zeggen. Het is natuurlijk eigenlijk bijzonder ergerlijk dat deze tekorten kunnen ontstaan. Ook al praat je natuurlijk voor onze gemeente zelf. Ja, voor 2008 al €11.000 en ongeveer de helft in 2009. Maar Daar gaat het nu niet om. Het gaat om van hoe is dat ontstaan. En dan kan je natuurlijk toch wel zeggen dat de Raad van Toezicht gefaald heeft. En ja, welke garantie ga je daarna vragen? Welke garantie is er dan dat dit dus niet meer gebeurt? Ja, moet er niet een bestuursstructuur worden gewijzigd? Hoe gaan we hiermee om in de toekomst? Het stukje directeur-bestuurder, is dat een goed voorbeeld van bestuur in deze? Zou een vraag van ons kunnen zijn. Op bladzijde 4 van dit stuk vinden we een paar zachte bezuinigingen. De bepaalde openingstijden kunnen verminderd worden. Ja, dan leidt het ook weer tot nog weer minder bezoekers. En ja, laat je dan weer niet daar weer iets liggen in de back-office kan ingezet worden. Ja, is zo. Maar laat je dan ook weer niet wat ander werk liggen. Als ik even praat over de verhoging van 16 2/3%, dan denk ik van ja, is dit principieel wel oké? Want hiermee belast je natuurlijk de minder bedeelde gezinnen onder ons bijzonder. Het risico daarvan kan weer zijn dat er weer minder afgenomen wordt. Ons voorstel zou dan ook zijn, kijk eerst heel goed naar die interne organisatie. Misschien moet je het eigen aankoopbeleid wel wat gaan aanpassen. Misschien moet je gewoon wel eens een paar dingen niet doen. Kan ook wel weer leiden tot verminderde afname, dat is duidelijk denk ik. Maar misschien is niet altijd alles op elk moment in voorraad. Dus het aankoopbeleid kan denk ik best nog wel even onder loep genomen worden. Dat is in ieder geval of beperkt kunnen worden, laat ik het zo zeggen. En ja, dat stukje in de krant, dat is natuurlijk heel mooi, maar dat slaat de plank financieel in elk geval mis. Een gedeelte van het stuk is natuurlijk waar wat er staat, maar daar wil ik het verder ook niet meer over hebben. Tot zover in eerste termijn.
De heer Visser.
Dank u, voorzitter. We zijn in eerste instantie teleurgesteld dat er vanavond niemand van de bibliotheek aanwezig is om ons tekst en uitleg te geven. En verder hebben we als vraag, is het door de gezamenlijke verantwoordelijke wethouders over de toekomst van de bibliotheek gesproken? Kunnen we een bedrijfsplan tegemoet zien? Tot zover in.
De heer Heikens.
Ja, voorzitter, dank. Een aantal maanden geleden zijn we door de portefeuillehouder geïnformeerd over het naderend onheil. En toen ging het in eerste instantie met name nog om 2008, want daar was reëel zicht op. Een aantal weken later bereikte ons de situatie, en het was eigenlijk al wel een beetje ingegeven door de situatie van 2008, dat ook 2009 een onheilspellend bericht zou krijgen. En gelukkig zijn er ook al een aantal op het moment dat die financiële malaise zichtbaar werd, zijn een aantal maatregelen genomen waardoor voorkomen is dat het tekort niet nog groter is dan het op dit moment is. In het stuk wordt een analyse gemaakt van zeg maar de mogelijke oorzaken die te grondslag liggen aan dat wat op dit moment de situatie is. En onze vraag is of een aantal beleidsuitgangspunten die met die herstructurering, want een van de oorzaken ligt toch in die herstructurering, of er nu toch weer met andere ogen gekeken wordt naar een aantal van die beleidsuitgangspunten die aan de basis stonden van die herstructurering. Bijvoorbeeld, en ik weet dat we daarover gediscussieerd hebben, dat u daar zelf ook een opmerking over gemaakt heeft. Het inzetten van vrijwilligers bijvoorbeeld. Dat in onze bibliotheek behoorlijk is teruggedraaid. Professionalisering werd genoemd. Dus wordt er nu met de wetenschap die we nu hebben toch ook weer gekeken naar de beleidsuitgangspunten die aan de basis hebben gestaan van de herstructurering. Een tweede vraag is of er echt sprake is alleen van een lokale problematiek. Dus heeft die financiële problemen zich alleen maar voorgedaan in zeg maar onze bibliotheekkoepel, of heeft dat ook elders in de landen zich voorgedaan? Maar dan zou inderdaad een structurele oorzaak ten grondslag kunnen liggen. En een derde vraag is, ben ik juist geïnformeerd dat een deel van de, zeg maar, boekhouding, financiële administratie, uitbesteed is aan een landelijke koepel van, dat vroeger de PBC heette, ProBiblio heet dat geloof ik tegenwoordig. En dat dat ook een van de mogelijke oorzaken is waarom het tekort niet eerder zichtbaar is geworden. Omdat er toch een behoorlijk afstand is tussen een nieuwe laag, namelijk ProBiblio. En die wordt eigenlijk helemaal niet genoemd in de analyse zoals wij hem hebben gekregen. Een vierde opmerking, die is eigenlijk ook al gesteld door de anderen, heeft te maken met het negatieve effect van de maatregelen die genomen zijn. Kosten die nu doorgevoerd gaan worden bij het verlengen van boeken en dat soort zaken. Maar er zit ook heel duidelijk een negatieve kant aan. En de laatste vraag. Een van de knelpunten zit in de self-service en de investeringen die daarop gedaan zijn. Omdat die eigenlijk niet of onvoldoende gesubsidieerd waren of in ieder geval financieel gedekt. Is dat onderwerp bij de begroting nooit aan de orde gekomen? Of in welke vorm is dat aan de orde gekomen? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Ruijs.
Rest mij een zware taak. Het is natuurlijk heel vervelend, maar ik heb u er al eerder over geïnformeerd wat er bij de bibliotheek gebeurd is. Maar ik denk toch maar even gewoon de vragen nalopen en dan komen er vanzelf al een aantal dingen aan de orde. Er wordt eigenlijk door u allemaal gezegd, ja, er komt een extra contributieverhoging en gaat dat ook geen leden kosten? Dat zou kunnen. Aan de andere kant moet u zich ook realiseren, persoonlijk vind ik dat de contributie die door de bibliotheek gevraagd wordt niet hoog is. En voor jeugd tot 18 jaar is die altijd nog gewoon gratis. Dus ik vind persoonlijk dat het zou moeten kunnen. Dat is mijn idee. Ik heb altijd gevonden dat de bibliotheek heel goedkoop is. Ik kan even geen antwoord geven op dit moment, ik moet het wel ergens hebben, maar ik heb het niet bij de hand, wat het aantal leden van de bibliotheek Beemster is en of dat, voor zover ik weet, is dat niet bijzonder anders dan andere teruggelopen. Het loopt landelijk, loopt het wat terug, maar wij zijn daar geen uitzondering in. Maar ik weet het juiste aantal, maar dat krijgt u nog te horen, dat kunnen wij even schriftelijk meedelen. Wat betreft de bijdrage van de provincie, die u ook ziet in het tekort, hè, in de bijdrage die gevraagd wordt ook voor 2008. Op het moment dat wij overgingen tot fusie, en u kunt zich nog herinneren dat daar toen een bepaald instapmodel voor nodig was, heeft de provincie toegezegd dat zij subsidies zouden verlenen aan de gemeente, onder de voorwaarde dat de gemeente dat ook zou doorsluizen naar de bibliotheek. En dat hebben wij dus maar gedeeltelijk gedaan. Dat moeten we constateren. Daar zijn gemeenten nalatig in gebleven. Dus die 32 cent, die moet gewoon nog betaald worden. Dat is die 2700 euro die dus nog betaald moet worden. Dat is gewoon een nalatigheid van onze kant. Die was dus wel opgenomen in de begroting.
En als u het over ons heeft, dan heeft u het niet over gemeente Beemster, maar dan heeft u het over de
alle gemeenten.
Toezichthouders. Althans, nee? In de Raad van Toezichthouders zitten de wethouders? Of?
Nee. De gemeente kreeg in het gemeentefonds geld van de provincie onder voorwaarde dat de gemeente dat door zou sluizen naar de bibliotheek. En dat hebben wij, maar met ons, ook de andere gemeenten, niet helemaal gedaan. Vandaar dat nog, ja, u ziet het, dat er gemeenten zijn die het wel gedaan hebben. Maar bijna allemaal niet. Dus dat is gewoon nog een nabetaling die gedaan moet worden. En daarnaast hebben we dan het tekort zoals het ontstaan is. En dan kom ik ook even op de vraag die gesteld werd van, kon u dat niet zien aankomen? De begroting zoals die er lag voor 2008, maar ook voor 2009, was sluitend.
Er werd ook, en dat is ook de fout die gemaakt is, er werd in de begroting van uitgegaan dat het subsidie op de automatisering, zoals die is doorgevoerd bij alle bibliotheken, de zelfservers, dat die vergoed zou worden, gesubsidieerd zou worden door de provincie, zonder dat men daar harde toezeggingen voor had. Dat is gewoon een fout die in de begroting gemaakt is, waar niemand erg in heeft gehad dat dat geen harde toezegging was. Als we het hebben over de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht bestaat niet uit de portefeuillehouders, die bestaat uit een aantal aangetrokken mensen die ook destijds bij de vorming van de basisbibliotheek betrokken waren. Een bestuurder uit Landsmeer, geloof ik. Een bestuurder uit Purmerend, noem maar op. Een aantal mensen. Die hebben voor zichzelf hun model van de Raad van Toezicht hebben zij vastgesteld. En ze komen nu tot de conclusie dat zij zichzelf te veel op afstand hebben gezet en te weinig er bovenop hebben kunnen zitten. En dat nemen ze zichzelf ook kwalijk. Dat wordt nu ook aangepast. Op het moment dat duidelijk werd dat deze problemen ontstonden begin 2009, heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht op dat moment ook onbetaald de functie van de directeur overgenomen. En heeft heel erg zijn best moeten doen om duidelijkheid te krijgen in hoe alles financieel zat. En die financiën waren dus niet ondergebracht bij ProBiblio. Die lagen gewoon bij de back-offers van de basisbibliotheek. En dat heeft hem heel veel tijd gekost om dat allemaal uit te zoeken. En als Partij van de Arbeid dus vraagt, is directeur-bestuurder een goed voorbeeld? Dit is een noodsprong. Op dat moment heeft hij zich teruggetrokken als lid van de Raad van Toezicht. En is in de functie van directeur gesprongen om in ieder geval iemand te hebben die daar toch wat kon doen, zonder dat het erg veel geld ging kosten. Even kijken. Ja, er werd ook onder andere door het CDA gezegd, je zou een paar dingen niet moeten doen. Je moet kijken naar je aankopenlijst. In feite hebben wij dat ook nu al gezegd, hè. U ziet dat we in de laatste maanden van 2009 dus ook gezegd hebben, schaf me niet je normale hoeveelheid boeken aan. Het is even niet anders. Het is heel vervelend. Neem bij wijze van spreken alleen maar even je top 10. Maar het moet even. Er gaat ook en er komt nog een verder saneringsplan. De ambtenaren zijn daar ook nog steeds mee bezig. Om ook te kijken bijvoorbeeld, wat doe je met je muziek? Aanschaf en uitleningen, is dat wel kostendekkend, moet je dat blijven doen? Op dit moment is er ook op muziekgebied niets meer aangeschaft en er wordt ook gekeken of we dat misschien moeten voortzetten in 2010. Dus er wordt ook nog verder gekeken van wat kunnen we nog. Aan de andere kant moet je ook oppassen dat je de bibliotheek niet te mager blijft, want hij moet natuurlijk ook aantrekkelijk blijven voor de leners. Laten we wel wezen. De opmerking van de Beemse Polderpartij, u bent teleurgesteld dat er niemand van de bibliotheek is. Nou, dan moet ik mij dan aantrekken. Ik heb niet gevraagd of er iemand van de bibliotheek aanwezig wilde zijn om dit uit te leggen.
Nemen u in ieder geval niet kwalijk. Ze kunnen zelf ook in het initiatief nemen.
Als ik het gevraagd had, waren ze gekomen. En dan was het de interim directeur geweest die het laatste jaar gratis zijn werk heeft gedaan. Die was absoluut bereid om te komen, maar ik zag op dat moment de meerwaarde er niet van. Nou, dat is mijn inschatting.
Nu heeft u alleen een zware taak.
Ja, het is niet. de Partij van de Arbeid vraagt ook naar de beleidsuitgangspunten, maar u vraagt ook naar de beleidsuitgangspunten. Wat we nu nog moeten doen, is ook het verdere beleid voor de komende jaren verder vorm gaan geven. We zullen ook als portefeuillehouders daar veel meer nu bij betrokken willen zijn. Dat zijn we natuurlijk de laatste tijd al en daar gaan we ook mee door. Als u het heeft, wat heeft die herstructurering en die professionalisering nou opgeleverd? Nou, ik kan u één ding zeggen. De opmerking werd gemaakt. Er is niets veranderd. En dat is niet alleen hier zo, maar dat is een landelijke tendens. De hele operatie van de professionalisering van het bibliotheekwerk, die helemaal opgezet is door de vorming van de basisbibliotheken, heeft tot op dit moment niet opgeleverd wat men ervan verwachtte. Ja, ik zeg maar zoals het is.
Dat is een behoorlijke conclusie die u trekt.
Ik hoor dat van de deskundigen. En dat het niet alleen hier is. Maar ook elders. Alhoewel ik aan de andere kant moet zeggen dat ik sommige mensen hier in de Beemster heb horen zeggen. Prima bij de bibliotheek. Heel professioneel. Dus het is maar net hoe je het bekijkt. Maar er was een tendens om die professionalisering veel meer om te zetten naar ook de taak van informatiseren. Van informatie geven van de bibliotheek. En die functie heeft het in principe eigenlijk nog niet gekregen. Maar dat is ook een landelijke tendens, heb ik mij laten vertellen. De investering van de self-service, ik heb het in feite al aangegeven dat uit de begroting dat niet op te maken was. Daar zat een aanname van subsidie in. Ik denk dat ik zo alles heb. Ja?
Wij hebben nog gevraagd of we een bedrijfsplan tegemoet kunnen zien. We zouden ons daarbij kunnen voorstellen dat er een soort begroting gemaakt wordt, zoals het gaat als het gaat. Een begroting met 5% minder leden en een begroting met 10% minder leden. Ik noem nu maar een paar voorbeelden. Om te kijken hoe we naar de toekomst toe gaan. Want wat er allemaal gebeurd is, dat kunnen we allemaal wel evalueren. Maar naar de toekomst moet het gebeuren.
Laat ik het zo zeggen, de begroting die er ligt voor 2009 is een reële aanname, maar er zit nog wel een behoorlijke taakstelling in. Zoals u heeft kunnen zien, geen reserve meer bij de bibliotheek. De reserve wordt gebruikt ook om de tekorten te dekken. Dus er zal vreselijk hard gewerkt moeten worden om die waar te maken, maar de huidige leidinggevende bij de bibliotheek hebben zich daarachter gesteld en ook wij zullen daar bovenop zitten, constant, om dat ook in de gaten te houden. Wat we nog wel moeten doen voor de komende tijd is ook, want in feite ligt er nog geen beleidsplan voor de komende jaren, maar dan heb ik het echt over beleid, dat moet er ook nog komen. Maar daar gaan we nog mee, daar gaan we nog mee aan de slag. Maar je bent eigenlijk tot nu toe alleen maar bezig om al het oude zeer eerst goed boven water te krijgen. En ik kan u wel meedelen dat er inmiddels afscheid is genomen van de oude directeur. Daar is een goede regeling mee getroffen. Die heeft een reïntegratietraject doorlopen. En we kunnen nu ook gaan werven voor een nieuwe directeur. Dan geeft dat ook weer wat meer bestendigheid in het geheel.
Dank u wel voor deze beantwoording. Vaak niet eenvoudig. Ik kijk naar de commissie. De vragen zijn beantwoord. Af en toe is er nog een vraag tussendoor gesteld. Is er nog dringend behoefte aan een tweede termijn? De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. De directeur-bestuurder hebben we het even over gehad. Het is de Raad van Toezicht. En als u het goed begrepen hebt, is de man van een van de Raad van Toezicht is nu de tijdelijke interim. Is dat juist?
Ik heb u verteld, hij was voorzitter van de Raad van Toezicht. Maar op het moment dat hij de functie van directeur ging waarnemen, heeft hij zich teruggetrokken uit de Raad van Toezicht.
Oké, dat is in ieder geval wel duidelijk, want dat hikt er nog een beetje bij me. Ik ben een beetje geschrokken van uw reactie. De professionalisering eigenlijk niets heeft gebracht. Of weinig heeft gebracht. Ik denk dat we dan misschien toch weer terug moeten naar de oude, of terug moeten. Toch weer de vrijwilligerscultuur die er eerst was. Dat we kijken of we dat op een of andere manier dan weer beter kunnen stimuleren. Want als professionalisering niet werkt, dan zou je toch die vrijwilligers graag weer van stal halen. Ik zou wel graag willen dat u dat misschien meeneemt om eens te kijken wat we daar weer mee kunnen. Die hoef je in elk geval niet te betalen. U zegt de contributie is misschien niet hoog. Nee, dat is ook wel zo. Maar als je natuurlijk enige jaren terug zijn we, door die professionalisering zijn we ook een aardige stap gemaakt. En nu maken we weer een aardige stap. Dus samen is het toch wel een flinke stap. Maar ik ben wel met u eens dat het in het totaal niet hoog is. Dank u wel.
De commissie heeft zich niet uitgesproken of zij akkoord gaan met het voorstel op de drie punten zoals is gevraagd. Ik neem aan dat daardoor dit agendapunt naar de raad gaat als B-stuk. Ja, allemaal mee eens. Dank u wel. Dat brengt ons bij agendapunt 11. Dat is bepalen welke agendapunten voor de komende raadsvergadering geagendeerd worden en onder welke categorie, A, B of C. Hamerstuk, bespreekpunt of opinierend. Ik heb voor agendapunt 5 een A-stuk. Agendapunt 9 een A-stuk. Agendapunt 10 een B-punt. Dat waren ze. Heel goed. Ja, allemaal akkoord? Dan komen we bij agendapunt 12, de actielijst commissie samenleving. Actie nummer 1, evalueren aanpak huiselijk geweld, tweede helft 2010. Actiepunt 2, onderhoud gebouwen, stichting beheer gebouwen, J.A. Leegwater. Staat voor januari 2010. Actiepunt 3, informeer de commissie over consequenties regionale huisvestingsverordening, nadat de regioraad van de stadsregio Amsterdam deze heeft vastgesteld. Zo spoedig mogelijk, is niets over te zeggen, mevrouw Ruis.
Ik heb ambtelijk gevraagd om dat voor te bereiden.
Actiepunt 4.
Nee, ik kan het op dit moment. Ik heb het van week uitgezet met de vraag van, kijk eens even welke consequenties dat zijn. Ik kan nu even niet inschatten welke tijd daarmee gemoeid is.
Het blijft zo spoedig mogelijk
ja,
staan.
Maar er wordt aan gewerkt.
Actiepunt 4 is zojuist behandeld. Zal op enig moment ook wel weer terugkomen, vrees ik. Maar nu kan hij van de actielijst afgevoerd. Actiepunt 5, het onderwerp stadsregio voor een commissievergadering. 18 februari komt er een presentatie. En actiepunt 6, evalueren opdrachtformulering onderzoekplek voor 12 plus jeugd aan de insulinde weg. Zijn we een jaar verder. Wordt geëvalueerd, blijft staan op de actielijst. Zijn we gekomen aan de rondvraag. Daar hebben we een inspreker voor. De heer Heijmans, neemt u plaats. U kent de procedure en de werkwijze. Het woord is aan de heer Heijmans.
Dank u wel, voorzitter. Ik voer hier namens, of ik voer hier het woord namens de politieke partij D66 Beemster. En over het punt, of in de vorige commissievergadering is gesproken over de dorpsontwikkelingsplan Noord-Beemster en West-Beemster. Daar is ook in die publiciteit heel enthousiast over gesproken. En een aantal van onze leden hebben ook deze avonden bijgewoond. En ook wij vinden het heel belangrijk dat dorpsbewoners meepraten en meebeslissen over aangelegenheden die van belang zijn voor het dorp zelf. De dorpsbewoner van nu kiest bewust voor een dorp en het platteland, wetende dat niet alles voorhanden is en dat je voor veel levensbehoeften verder moet reizen. Bewoners zien weinig heil, en dat bleek ook in Noord-Beemster en West-Beemster, in het bouwen van rijtjeswoningen of wijken om meer voorzieningen te realiseren. Het gaat altijd ten koste van het open landschap en dat was juist de reden om in een dorp te gaan wonen. De bewoners in Zuidoost-Beemster zijn niet anders. Zij willen evenmin veel nieuwbouw en in ieder geval inspraak over hoe het dorp verder moet worden ingericht. En dat blijkt wel uit het ontstaan van diverse belangenverenigingen om juist die inspraak af te dwingen. Een belangrijke vraag die momenteel speelt is wat gaat er gebeuren met de bloeiende Perelaar, het speelterrein van de Spelenmei en het buurthuis. Bewoners geven aan dat het nogal veel moeite kost om informatie te krijgen van de gemeente. We horen vermelden dat de gemeente in onderhandeling blijkt te zijn met een projectontwikkelaar voor de bouw van 28 appartementen op het speelterrein van de Spelermei, 8 woningen op de plaats van het buurthuis en 6 woningen op het open plein van de oude bloeiende perelaar. Het lijkt ons echter dat, net zoals in Noord- en West-Beemster is gebeurd, dat met de bewoners van Zuidoost-Beemster zal moeten worden gepraat over de invulling van de openvallende terreinen. Er leven voldoende ideeën om tot een andere invulling te komen. Vragen van ons zijn, dus van D66, van hebben de bewoners nog invloed op het aantal, hoogte en intensiteit van de bebouwing op deze inbreilocaties? Is het nut en noodzaak aangetoond zoals de Rijksarchitecten de gemeente hebben geadviseerd waar het gaat om bouwen in Zuidoost-Beemster? Hebben de bewoners invloed op de bouwstijl, de architectkeuze, bijvoorbeeld de huizen op het verzet?
Heer Heijmans, mag ik u erop wijzen dat u namens het dorps, de ontwikkeling van een dorpsraad of een dorpsoverleg waar u dus voor inspreekt, dat dit geen relevante zaken zijn. Ik denk dat u zich moet beperken tot de eventuele verzoek om te komen tot een oprichting, of dat u ideeën heeft over de oprichting van een dorpsoverleg, en nou, dat u zich daartoe beperkt.
Ik geef dus aan dat ik spreek namens een D66 en wij geven aan dat bewoners die ons hebben zaken hebben opgemerkt die ik nou verwoord. Wij vinden het gewoon belangrijk dat de bewoners worden betrokken bij de veranderingen in hun leefomgeving. En hierbij wil ik wijzen op wat in de gemeentegids staat van 2009 op pagina 29. Betrek buren en omwonenden bij uw bouwplannen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de kleine aanpassingen, veel onnodige problemen met uw buren en ook bezwaarschriften voorkomen. Dat is een advies van de gemeente aan de burgers. En dan zeggen wij dus van de gemeente, doe eens wat met je eigen adviezen. Dat wou ik zeggen.
Dank u wel voor deze inspraak. Zijn er bij de commissieleden vragen aan de inspreker? Concreet? Zo niet, dan dank ik u voor uw inspraak.
Okay.
Wilt u uw lampje uitdoen? Ja. Kijken naar de commissieleden of daar nog vragen zijn voor de vragenronde. De heer Visser.
Dank u voorzitter. Wij vragen aandacht van het college voor de brief van de bewoners van de Dirk Dekkerstraat en de Pieter Kramerstraat. De essentie van de brief is, bouw niet alles vol, maar denk na over leefbaarheid, streep je speelruimte voor de jeugd. Dank u.
Geen andere vragen. Ik kijk naar mevrouw Ruijs, maar eigenlijk gecombineerd, ja, u heeft een antwoord.
Nou, ik heb de brief ook gezien. Ik begrijp dat zij dat pleidooi houden. Maar aan de andere kant weten wij ook nog niet hoe precies de invulling daar zal gaan zijn. Daar moet ook nog met bewoners over worden gesproken als er wat ideeën zijn. En zover zijn we nog niet. En ik denk, u heeft zelf ook bepaalde inspraak gehad in ideeën die er zijn over deze locaties.
Dat is toch ook nadrukkelijk de afspraak geweest in dit huis.
Ja.
Dat bij het vrijkomen van die 3 locaties in de tijd gezet, primair, dus ten eerste, overleg zou plaatsvinden met de buurt en de omwonenden. En dat is nooit anders geweest.
Ligt er ook nog steeds, maar er valt op dit moment nog niets te communiceren. Ook wij hebben nog geen plannen. Helemaal niets. Dus er gaan natuurlijk altijd heel veel praatjes rond, maar er is nog niets te communiceren.
Het gevaar is, als je consistent beleid wil maken, en die zorgvuldigheid is ook een... Ja, het gevaar is er aanwezig dat je een politieke discussie gaat voeren richting de opmerking van de inspreker. Maar ik weerleg nadrukkelijk dat hier ooit niet is nagedacht over het feit dat de bewoners niet betrokken zouden zijn bij welke invulling ook van de drie genoemde locaties. En je moet oppassen dat je als een nieuwe politieke partij je een one-liner krakeelt aan de zijkant en zegt bevolkingsgroepen zeggen dat.
Heer Zijkant, ik moet u dringend vragen uw betoog te staken. Dit is niet relevant. Dit is niet relevant. De portefeuillehouder heeft geantwoord.
Het gevaar bestaat, zei ik ook, meneer de voorzitter.
Ik moet u dringend vragen uw betoog te staken.
Voorzitter, dat er een politieke discussie, en dat is ook de instelling van meneer Heijmans geweest.
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze vergadering. Ik bedank iedereen voor de belangstelling op de publieke tribune, zowel thuis. En ik dank in ieder geval de commissie en de wethouders met ambtelijke ondersteuning en de griffier voor zijn en haar inbreng. En een wel thuis.